Goedenavond allemaal. Zijn er vragen uit het publiek? Eddy of Mark? Trouwe supporters? Geen vragen, goed. Dan open ik de gemeenteraad, maar vermoed dat er nog één gemeenteraadslid onderweg is, die dus in de file staat, door een ongeval op de Brusselsring, dus overmacht, ga ik die raad ook onmiddellijk terug schorsen. Ze is om, op 3,8 kilometer hier vandaan. dacht ik. Ja, oké. Okay. Schors ik de raad en dan moeten we nog gaan we straks ook starten met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Want ik heb opgemerkt, even laten nakijken, dat dus volgens AWB, Agentschap Binnenlands Bestuur, wij eigenlijk eerste jaarrekening, gedeelte OCMW, moeten stemmen op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, vooraleer dat kan behandeld worden op de gemeenteraad. Dus dan gaan we daar straks mee starten. Dus schors ik nu de raad totdat het raadslid er is en dan starten we. Goed, voor iedereen? Dus bij het openen van de zitting nog eens even herhalen dat de drie raadsleden van het dorp zich verontschuldigd hebben. Rie van den Neuver als voorzitter, daarom neem ik het voorzitterschap waar, en As Augustinus als schepen zijn verontschuldigd. Voor wat betreft de notulen heb ik aan het secretariaat daarnet nog gevraagd om de presentatie van IGIAN van vorige keer om die nog door te mailen naar de raadsleden, want die was nog niet toegevoegd aan Meeting Mobile. Die zouden jullie allemaal moeten ontvangen hebben ondertussen en die wordt nu ook toegevoegd aan Meeting Mobile, of dat zal morgen misschien gebeuren, dat weet ik niet eens. Waren er nog andere vragen bij het verslag? Iemand? Nee? Dan gaan we over tot de stemming. En dat zijn nog één. Ja, dus dat is unaniem, dank u wel. Ik moet nog even de stemming stoppen. Dat had ik even vergeten. Dan even de toelichting over Oekraïne. Wat is de situatie? Die ga ik even met jullie overlopen. Secondje. Dus momenteel is het eigenlijk zo dat we een 73-tal Oekraïense mensen opvangen. U herinnert zich misschien vanuit de vorige gemeenteraad dat het er toen nog 75 waren. Er zijn twee personen verhuisd naar familie in Wommelgem. Die blijven hier nog wel, maar wij hebben er ondertussen 73. 29 personen verblijven bij gastgezinnen. 16 bij familie en vrienden, dus de gastgezin, dat is de plek vrij. De 10 bij de gasthuiszusters en 18 op dit moment in het Vijverhof, dus in totaal 73. Wat dan misschien sociaal ook belangrijk is om even mee te geven, dat van de 73 mensen die wij opvangen, dat er daar op dit moment 30 leefloondossiers voor geopend zijn in totaliteit. Dus dat zijn mensen die dus via onze sociale dienst verder geholpen worden. We hebben alle partijen bevraagd, en daarmee bedoel ik zowel de vluchtelingen als de gastgezinnen zelf, om na te gaan of zij nog op een adres willen blijven wonen bij die gastgezinnen, dat zij daar allebei mee kunnen akkoord gaan. En het resultaat daarvan is dat er 11 personen gevraagd hebben om een kamer te krijgen in het Vijverhof, dus om het gastgezin te verlaten. Er is nog 1 gezin van 5 dat moet bevraagd worden, dat weten we nog niet, dus dat kunnen er maximum 16 worden. Als dat gebeurd is, betekent dat wij in het Vijverhof nog een 35 of 30 plaatsen beschikbaar hebben, afhankelijk van de keuze van dat laatste gezin. Nu, we hebben met de collega's vergaderd hier in de Zuidrand. En we hebben afgesproken dat we wat solidariteit onder elkaar gaan tonen door, als er bijvoorbeeld gezinnen zijn in andere gemeenten die geen duurzame plek krijgen en die ook bij hun gastgezin vertrekken, dat we elkaar daarin gaan helpen. Op dat vlak is het Boeghout en Mortsel die nog plek zou kunnen aanbieden eventueel aan andere gemeenten. Maar we gaan ook eerst het overleg met de gouverneur daaromtrent afwachten. Dat is morgen, omdat men nu ook aangegeven heeft vanuit de regering dat er mogelijk ook binnen de woondorpen plaats zou kunnen gecreëerd worden om die mensen op te vangen. Dus daar willen we ook wel eerst een beetje afwachten. Afhankelijk van dat resultaat, ja, kunnen we dan ook een overweging maken om plaatsen ook terug open te stellen voor eventuele nieuwe vluchtelingen. Als dat nodig moest zijn of als we daarvoor worden uitgesproken. Het interesseert u misschien ook om te weten dat wij op dit moment, op 24 juni, dus 3 dagen geleden, vangen wij samen 413 Oekraïense vluchtelingen op binnen dus de zuidelijke gemeente. Dus dat zijn de gemeente van El Zora. 413, dat waren er vorige maand nog 390. Dus dat druppelsgewijs komen daar nog altijd mensen bij. Dan misschien ook, er zijn ook vragen over gesteld vorige keer. Het onderwijs en dan onze zomerwerking. Op deze moment zijn er 3 kinderen die naar de wigwam zullen gaan tijdens de zomer. 5 kinderen gaan deelnemen aan onze speelpleinen en onze sportweken. 3 jongeren gaan naar de zomerschool in Mortsel gaan. 2 kinderen doen mee met een voetbalkamp van een vereniging. En 1 kind gaat mee op kamp met het ziekenfonds. Dus dat is ook wel fijn dat we voor die kinderen dat aanbod kunnen brengen. Wat het onderwijs betreft, dus daar zijn we nu mee bezig. Ik wil wel even meegeven, dat is een momentopname, hè, dus dat kan natuurlijk altijd veranderen, maar we volgen dat kort op. Dus we gaan in september starten met 23 schoolgaande kinderen tussen de 2 en de 17 jaar. Dat zijn 8 kleuters, 8 lagere schoolkinderen en 7 naar het secundair. In de kleuterschool worden die als volgt verdeeld. Er gaat 1 kleuter naar de dorpsschool in Vremde, 2 naar de Jan Frans Willemsschool en 5 naar Sint Gabriel. Voor de lagere school worden dat er 4 Jan Frans Willemsschool en 5 naar Sint Gabriel. En er zal waarschijnlijk nog een kind uit Hoven worden ingeschreven, dat weten we nog niet zeker. En dan hebben we de vraag gesteld aan Sint Gabriel aan het secundair om een OKAN-klas op te richten. Dus daar wil men inderdaad van start gaan. De directeur heeft mij dat bevestigd, Filip Goossens. En daar zouden 7 jongeren, die zouden daar terecht kunnen in een OKAN-klas om secundair onderwijs te volgen. Dat zijn zowat de gegevens op dit moment rond onze werking. Dus we hebben eigenlijk alles mooi onder controle. Er zijn niet echt incidenten. En de grootste opdracht zal er nu in bestaan om de vluchtelingen en de gastgezinnen eigenlijk die dat wensen, om die eigenlijk te verhuizen naar het Vijverhof. En dan na te denken, wat doen we dan nog met de plaatsen die open zijn. En dat doen we dan in overleg. We hebben morgen ook overleg terug met de burgemeesters daarover in de Zuidrand. Zijn daar vragen bij of opmerkingen, suggesties? Sven?
Ik heb vooral vragen rond de bestendige opvolging van zo'n collectief. Omdat ze daar ondertussen met 18, binnenkort dan waarschijnlijk met 29 gaan samenwonen. Dat zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Kleine kindjes, mensen zonder kinderen, noem maar op. Dus ik ga ervan uit dat dat toch wel een zekere impact heeft. Wie volgt dat op? Zijn dat onze eigen mensen dat doen? Of is dat, en wordt er met die mensen regelmatig in gesprek gegaan om wantoestanden bijvoorbeeld tegen te gaan en ervoor te zorgen dat die wel hun weg vinden, opgevolgd worden, maar ook psychisch de nodige ondersteuning krijgen, die mensen?
Ja, inderdaad. Dus wij hebben een medewerkster op onze dienst welzijn daarvoor aangesteld om dat te doen. Dat is Valerie. Die wordt daarin bijgestaan door Ines. En daarnaast hebben wij een groep vrijwilligers die hen daarin helpen. Dat zijn voornamelijk mensen van gastvrij boekhoud. Die volgen eigenlijk de werking daarop. Dus die gaan ook ter plaatse, die spreken ook met die mensen, gaan ook informeren of er bepaalde problemen of conflicten zijn. En we escaleren dat zelf ook naar een grotere vergadering. Dus wij hebben een taskforce binnen de gemeente waar de verschillende diensten betrokken zijn. Dus niet alleen onze dienst welzijn, maar ook onze dienst burger is daarbij. Onze vrije tijdsdienst is daarbij. Soms ook de werf, als er bijvoorbeeld iets moet gebeuren qua praktische uitvoering aan die huisvesting. Daar komt dat ook altijd aan bod, zodanig dat we dat toch heel kort kunnen opvolgen en dat we die signalen ook op tijd oppikken. Had jij nog het woord, Christel, gevraagd?
Ja, ik had eigenlijk een vraag over het Leefdorp. Of dat nog actueel is, of is dat momenteel een beetje...
De situatie is daar nog altijd dezelfde. Dus wij staan nog altijd als derde woondorp op de ranking, hè, dus na Antwerpen en Mechelen. Nu, jullie hebben in het nieuws gehoord dat Antwerpen zal uitgebreid worden. Matthias Diependalen, dacht ik, sprak van een 600 plaatsen, als ik me niet vergis. Er wordt een nieuw woondorp gebouwd in Gent, als ik me niet vergis. En er zou er nog één komen, maar daar heb ik nog geen informatie over. Ik hoop morgen op de vergadering met de gouverneur te vernemen of dat er nu nog één bij komt in Antwerpen, en dat zal het dus voor ons zijn, of niet. Maar ik denk dat we dat zeker niet voor september moeten verwachten. Maar ik heb wel duidelijkheid gevraagd om daar te weten van, ja, komt het nu of komt het niet. Maar ik vermoed dat men ook nog wel, ja, men kan dat ook moeilijk inschatten, want de vraag is natuurlijk hoe het in oorlog evolueert. Hè. Gaan de Russen het hier bij laten of gaan ze nog verder oprukken, nieuwe steden bombarderen en komt er een nieuwe vluchtelingenstroom op gang? Dat zal daar ook allemaal mee te maken hebben. Dus, maar op dit moment is daar nog, is nog geen toezien geweest dat dat hier komt. Dus we staan op de lijst, maar... Ja. Nog geen vragen niet meer? Oké, dan kunnen we overgaan naar het volgende agendapunt. En dat is de toelichting voor de dreef. Ik ga dat even kort toelichten en dan gaat Chris Swagers onze schepen daar iets meer over vertellen naar wat betreft het onderzoek en de gezondheid van de bomen. Dus we hebben een tweede dreefcommissie gehouden. Er zijn door Kempis Landschap experten aangesteld om dus een onderzoek te doen. Het algemene is dus dat de meeste bomen in redelijk goede conditie zijn. Dus daar gaat Chris Swagers ook wel wat meer over zeggen, hoe dat verder gaat verlopen. En hoe dat onderzoek verloopt en wat er allemaal gaat gebeuren. Wat wel nog belangrijk is op de dreefcommissie, is dat we ook de eerste aanzet hebben gegeven voor de restauratie van de kapel die daar is. Dus daar zijn de eerste offertes opgevraagd. Er zijn ook een subsidiedossier is daarvoor ingediend. We verwachten dat dat ongeveer €20.000 zal kosten, waarvan ongeveer €12.000 door de gemeente zal moeten gedragen worden. Maar dat zijn nog maar ramingen. Dus ook daar zijn we... meegestart. Maar misschien over de bomen zelf, hè, hoe staat het daar nu mee? Daar kan Chris wel meer over vertellen.
Ja, oké. Goedenavond allemaal. Zoals jullie weten was dat onderzoek eigenlijk heel belangrijk, ook zeker naar ons engagement in verband met ten aanzien van Defensie. Hè, dat wij geformuleerd hebben op een cruciaal overleg op 25 juni 2021... Zij zouden een acute vraag tot kappen van de bomen, aangezien ze te dicht bij de pijpleiding lagen, intrekken. En wij zouden de gezondheid van de bomen van zeer kortbij opvolgen, een beheerplan voor de dreef opstellen en hen op de hoogte brengen van alle maatregelen. De boomexpert, tree-expert noemt hij, heeft alle bomen geïnventariseerd. Elke boom kreeg een nummer, hè, je kan dat ook zien, daar hangen zo kleine plakkaatjes tegen, en werden ingetekend op een plan. Door middel van een visuele boomveiligheidscontrole heeft tree-expert een beoordeling gedaan van de conditie, de vitaliteit, de stabiliteit en de veiligheid van elke boom, zowel in de holle weg als in de lintakker. Wat uit dit verslag blijkt en wat ons verheugt, is dat de bomen in redelijk tot goede conditie verkeren. De holle weg had oorspronkelijk 116 bomen, daar staan er effectief nu nog 99 van. Daar zijn er 49 van in goede conditie, 36 in redelijk en 14 in matige conditie. De lintakker heeft oorspronkelijk 162 bomen en effectief staan er nog 145. Daarvan zijn er 67 in goede conditie, 57 in redelijke conditie, 15 in matige, 4 in slechte en 3 ervan zijn reeds dood. Het risico werd ook bepaald en dan bleek bijvoorbeeld bij de holle weg dat de bomen, 60 van de bomen eigenlijk een normaal risico hebben, 40 een verhoogd risico. Verhoogd, dat is minder dan hoog en acuut. Dat is wel belangrijk om te weten. En het risico bij de lintakker zijn er 94 die een normaal risico hebben, 48 verhoogd en daar zijn er ook 4 met een hoog risico. Dat zijn ook die 4 bomen die ook bevonden zijn in een slechte conditie. Voor een aantal bomen zijn er dus maatregelen nodig op korte termijn. Hè. 4 bomen zijn dood en die krijgen een ecovelling. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk tot juist onder de kruin worden afgezaagd. De stammen blijven staan en zo beschermen de bomen de andere bomen in de onmiddellijke omgeving. Het landschap blijft ongeveer gelijk en ook zo hebben de bomen een natuurwaarde. 7 bomen krijgen een kroonreductie en 41 bomen worden uitgelicht omwille van het feit dat zij nu te zware takken hebben. 1 boom moet een jas van jutte krijgen om de bast te beschermen tegen zonnebrand. Zoals jullie misschien wel weten, het zijn allemaal beukenbomen en beukenbomen houden helemaal niet van de zon. Zij moeten eigenlijk beschermd worden daartegen. Dus dat zijn een aantal maatregelen op korte termijn die er zeker moeten gebeuren en die ook uitgevoerd zullen worden. Maar naast de maatregelen op korte termijn zijn er ook een aantal bomen met een verhoogd risico, zoals ik daarnet zei, en die de experten verder willen onderzoeken. Dit gebeurt na de zomer in september, oktober. Het gaat om 20 bomen in de Holleweg en 31 bomen in de Lintakker. De onderzoeken gaan over een klimmende inspectie, is waar er dus in de bomen wordt geklommen om nog naderbij een visuele onderzoek te doen. Een tomografie, dat is een soort van, door middel van geluidsgolf, ik denk dat dat zoiets is als een echografie, waarbij dat we de inwendige toestand van de boom, van de stam eigenlijk, kan onderzocht worden. Er zullen ook trekproeven uitgevoerd worden en ook een aantal zwammen zullen onderzocht worden, want zoals jullie weten, sommige zwammen zijn zeer schadelijk voor bomen. In het najaar wordt dan alles bij elkaar gelegd, komt er een definitief verslag van elke boom. De volgende dreefcommissie is gepland in november en dan bespreken we de verdere acties voor de 51 bomen die een verhoogd risico vormen. Zover staan we nu eigenlijk. Zijn er daar nog vragen over?
Sven.
Ja, dankjewel. Ik heb enkele concrete vragen. Chris, je hebt gezegd, er zijn aan de kant van de Lintakkerdreef, 3 in slechte staat en 3 dood.
4 en 3.
In slechte staat en 1 en 3 dood.
Ja.
Oké. Dus die 3 doden die worden tot onder de kruin gesnoeid en weggenomen. En die 4 in slechte staat, dat zijn dan de bomen die zogezegd dat hoog risico vormen.
Ja.
Oké. En dan is mijn vraag daarbij, wat wordt daar dan mee gedaan? Worden die ook verder onderzocht? Ja dan nee. Of worden die weggenomen, gelet op het risico en hoog risico? Bijkomend ook, de burgemeester heeft zojuist gezegd dat er dus de eerste stappen zijn gezet in het kader van de restauratie van de kapel en dat de gemeente een €12.000 zou kunnen gaan kosten. Hoe zit het met de kosten voor al dat snoeiwerk dat nu gepland is, hè, dus het inkorten van die dode bomen, het potentieel wegnemen van die slechte bomen, en de kosten van dat onderzoek, hoe zit het daar eigenlijk mee? Dank u wel.
Ja. De kosten van het onderzoek en de maatregelen die genomen moeten worden, worden deels opgenomen door Kempens Landschap, in die zin dat we daar ook subsidies voor kunnen krijgen, en deels door de gemeente. Het onderzoek zelf is door de gemeente betaald. Hè? Dat nu is gevoerd.
En over hoeveel euro spreken we dan? Allee, in grote orde.
Dat moet niet tot 5.000 euro.
Ja. 5.000 euro.
Ja. Ongeveer in die orde van grootte spreken we daar.
Dat is op het college ook geweest. Hè? Ja.
En we hebben voor de volgende fase van het onderzoek nog eens €25.000 ingeschreven. Dus voor die volgende fases ook te kunnen doen. Dus dat is los van de kapel, hè, voor alle duidelijkheid.
Ja.
Oké, dat was een kennisname. Dan gaan we nu over tot de jaarrekening die ik zal toelichten. Dan moet er even geswitcht worden naar de presentatie. Rechts, denk ik. Ja. Goed, dus nog eens even herhalen wat ik er juist ook al heb gezegd. Het beleidsrapport van gemeenten en OC&W zit in 1 gezamenlijk rapport. En dus die onderlinge transacties tussen gemeenten en OC&W worden eigenlijk niet beschouwd als ontvangsten en uitgaven. Dat zijn een aantal uitgangspunten natuurlijk, hè. Maar het blijven wel 2 afzonderlijke budgettaire entiteiten, elk met hun eigen kredieten en transacties. We hebben een strategische nota, daar kom ik in een beleidsevaluatie, die focussen op de prioritaire acties en de actieplannen. Het is trouwens ook zo dat, het is niet omdat we op prioritaire acties vermelden, dat de andere acties als dusdanig niet worden opgevolgd of niet mee worden opgenomen. Jullie hebben dat ook gezien in de documenten. Er worden een aantal normen van rond financieel evenwicht aangevuld met indicatoren over het geconsolideerde evenwicht. Er straks meer over in de cijfers. Het beschikbaar budgetair resultaat is eigenlijk het belangrijkste resultaat om in de cijfers, als resultaat op kasbasis. En er is ook geen sprake niet meer van bestemde gelden, maar van de onbeschikbare gelden. Dat zijn dus de gelden van het pensioenfonds. Dat was straks ook nog even toelichten. In het document vond u een beleidsevaluatie, de financiële nota van de jaarrekening, de toelichting bij de jaarrekening en nog wat andere documentatie. Ik heb het al even aangekaart. De prioritaire doelstelling in 2021 was volgens de planning, zoals we dat hebben goedgekeurd in de financiële meerjarenplanning en in de beleidsnota in het begin van de legislatuur, de aankoop van de gronden voor het natuurgebied. Dat is gerealiseerd, 723.128 euro, met de steun van de Vlaamse overheid en de provincie, Molenbeek Bron 1 en Molenbeek Bron 2. Dus dat was eigenlijk, we hadden daar één prioritaire doelstelling die je dus ook volgens de planning moet aanduiden voor de Vlaamse overheid. We hebben dan de synthese, die heeft u kunnen bekijken in de doelstellingenboom. Dat zijn die tabellen met die verschillende kleurtjes. En dan zien we dat in 2021 de acties die daar moesten belopen worden, dat er 18 zijn afgerond, dat er 97 volgens de planning op schema zitten en dat er 19 bijsturing nodig moeten. Nu, iedereen die dat document leest en goed leest, die merkt ook wel dat we daar al achter de feiten, of het document eigenlijk al achter de feiten aanholt, want dit gaat over 2021. Van die 19 die bijsturing nodig hebben, zijn er ondertussen al verschillende wel in orde. Dus, maar het is een beleidsevaluatie van 2021, dus daarom wordt er eigenlijk nu gezegd dat op dat moment toen die werken bijsturing nodig hadden, maar ondertussen zijn er al een aantal afgerond. De belangrijkste tabel dan uit de financiële nota, dus dat is die staat van het financieel evenwicht. En daar zal u zien dat er van de ontvangsten 19.195.000 euro is binnengekomen en aan de uitgavenzijde we 17.222.000 euro hebben uitgegeven. En u zal ook merken dat de rekening op zich toch wel een significant verschil vertoont ten opzichte wat oorspronkelijk gebudgeteerd geworden is in het meerjarenplan. En dat leidt ertoe dat we uiteindelijk een beschikbaar budgetair resultaat hebben, dus dat we overdragen van 1.473.283 euro positief, daar waar dat we eigenlijk maar 761.870 euro hadden geraamd. Dus we hebben daar eigenlijk goed werk geleverd, maar dat heeft natuurlijk ook wel wat te maken met de verschillende omstandigheden en de bijzondere jaren waardoor dat we zijn moeten doorgaan. Als we er even op inzoomen, dan zien we uw exploitatieuitgaven 722.000 euro lager dan gebudgeteerd en onze ontvangsten liggen bijna 300.000 euro hoger dan gebudgeteerd. Dat betekent dat we ruim 1 miljoen beter hebben in de rekening dan dat we oorspronkelijk hadden gebudgeteerd in het als exploitatiesaldo. Bij de investeringsuitgaven hebben we bijna 125.000 euro minder uitgegeven, dus qua investeringen. De ontvangsten hier, die liggen ook veel lager, 1.140.000 euro, maar dat wordt eigenlijk in grote mate verklaard door de dossiers die nog lopende zijn met betrekking tot de verkoop van patrimonium. U herinnert zich dat er wel een aantal dossiers zijn geopend, maar die zijn nog niet afgehandeld. Dikwijls zijn die soms al verkocht, maar moeten die actes nog ondertekend worden bij de notarissen, maar daar zit eigenlijk de grote brok. En dat betekent dat op het investeringssaldo we 1 miljoen ongeveer lager zitten dan gebudgeteerd. De belangrijkste verschillen, ik heb er juist al even verwezen naar het OCW, maar hier kan u dat eigenlijk heel mooi zien. Hè, dus dat wij qua uitgaven bij de gemeente ongeveer schommelen een goede 15 miljoen euro. Het OCW een 2.123.000 euro. Dus in totaal kom je dan op die 17.222.000 euro. Hè. Dus je ziet ook dat die uitgaven dat die groeien, hè, ten opzichte van 2020. Toen was het nog 17.046.000 euro. Maar we hebben dus minder uitgegeven dan gebudgeteerd in 2021. En dus we dachten dat we 17.944.000 euro zouden uitgeven. Het zijn er 17.222.000 geworden. Dus dat is een verschil van 722.000 euro. Aan de ontvangstenzijde zien we dat we 17.674.000 euro ontvangen. Dus nog eens benadrukken dat onze ontvangsten hoger liggen dan onze uitgaven. Het OCW ligt ongeveer op 1,5 miljoen. Ook hier zien we, hè, zowel aan de ontvangstenzijde van de gemeente een stijging. De ontvangsten van het OCMW, die liggen iets lager. Dus totale ontvangsten komt dan op 19.195.000 euro of 295.000 euro verschil met wat dat we oorspronkelijk hadden gebudgeteerd op 18.899.000 euro. En dan krijg je ook de saldo's rond de exploitaties en het exploitatiesaldo van 1.972.000 euro. En dan zie je dat ten opzichte van het budget 2021, dus ten opzichte van de raming, we 1 miljoen euro verschil hebben. Nu, laat ons daar alstublieft niet blind op staren, want dat lijkt, dat zijn natuurlijk ook mooie resultaten, maar iedereen zal weten dat door de indexsprongen die we zullen hebben met het personeel en dat door de stijgende kosten van de nuts, energie, elektriciteit, verwarming en zo verder, de nutsvoorzieningen, dat was het woord dat ik zocht, dat we die middelen wel zullen nodig hebben bij de opmaak van het volgende budget of bij de budgetwijziging van 2022. Waar zit het nu eigenlijk vooral in die uitgaven of die betere cijfers rond de uitgaven? We hebben lagere loonkosten gehad, minder steunverlening van het OCMW dan voorzien, minder kantoorkosten, recepties, plechtigheden, dat heeft natuurlijk te maken rechtstreeks met COVID ook, minder werkingssubsidies die we moeten uitkeren. Er zijn op dit moment ook minder nutsvoorzieningen gebruikt geworden in 2021. Dat zijn ook allemaal elementen die voortvloeien uit het thuiswerk. We hebben gezien dat de factuur van IGAN, dus recyclage, park, afvalverwerking, beter is dan geraamd. We vermoeden dat dat ook wel te maken heeft gehad van, er is veel opgekuist bij de mensen, er zijn veel fracties binnengeleverd geworden, dus bepaalde fracties brengen ook op. Aan de andere kant zijn er ook meer huisvuilzakken verkocht, dus mensen hebben ook wel opgeruimd en we zien dat ook in die factuur van IGAN, dat vermoeden wij dat dat de verklaring is, ook naar boven komen. En we zagen ook dat er minder uitgaven zijn gebeurd voor wat betreft de onderhoudskosten van onze parken, die lagen ook lager. De exploitatieontvangsten, waar zit het daar dan beter in? We hebben de tax shift die we doorgevoerd hebben, heeft tot een iets hogere inkomsten geleid uit onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting. We hebben een hogere toelage uit het gemeentefonds ontvangen. Uiteraard zijn er heel wat toelagen binnengekomen van de federale en de Vlaamse overheid in het kader van COVID-19. Er is de subsidie voor het lokaal energie- en klimaatplan die voorzien was, is binnengekomen in 2021, terwijl wij dachten dat we die pas in 2022 zouden ontvangen. En de subsidie voor de digisprong, dat zijn dus de tablets en voor de scholen in feite, voor de kinderen, die zijn ook al binnengekomen in 2021. Langs de andere kant hebben we wel minder ontvangsten geboekt van gebruikers, rond sport, jeugd, cultuur, dus verhuur van zalen, infrastructuur. Dus altijd maar opnieuw de situatie van COVID heeft daar alles mee te maken. Dus de belangrijkste verschillen in investeringen dan, dat heb ik er juist even toegelicht. Dus dat daar ook veel verschil ligt in dus de patrimonium dat dus nog moet verkocht worden. Een deel van de investeringsuitgaven dragen we over naar 2020. Investeringen die nog moeten gebeuren, maar in 2021 er niet van gekomen zijn. En ook de ontvangsten. Dat zal ook een overdracht zijn naar 2022, dus als die verkoop bijvoorbeeld, dat zijn nog middelen die moeten binnenkomen. Wat betreft het financieringssaldo, u weet dat wij op de Raad van Bestuur en het AGB om de gemeenteraad een uitgebreide toelichting hebben laten geven met betrekking tot de overname van de lening van het AGB door de gemeente en ook die vervroegde terugbetaling dan ook van het AGB aan de gemeente. En wat er nog wel een element is dat de kop heeft opgestoken, is eigenlijk fluvius, de leesverledding. Ik vind lees een beetje een misleidend woord, maar waar gaat dat over? U weet dat fluvius bij de lokale besturen eigenlijk het openbaar verlichtingsnet opkoopt in feite, dat ze een eigendom nemen. Maar er wordt natuurlijk ook een heel programma opgezet voor die verlichting te gaan verledden. Dus dat is een investering. Er komen ook nieuwe verlichtingspalen bij, of ze moeten er al eens opnieuw geplaatst worden. En daar moet je eigenlijk een lening voor aangaan. En die is nu door Fluvius berekend en die moeten wij opnemen binnen ons budget. En dat is iets van een €900.000 dat we daarvoor moeten voorzien. En dat dus eigenlijk via Fluvius geregeld wordt. Beschikbaar budgetair resultaat, er straks al even aangehaald dat dat nu eigenlijk het belangrijkste is. Hè. Dus dat is €1.473.283. Voor wat betreft het meerjarenplan, die is €761.870 beter. Voor de jaarrekening zitten we op €765.309 en het gecumuleerd budgetair resultaat is €3.399.484. Autofinancieringsmarge blijft positief, maar zoals u weet is het vooral belangrijk om op het einde van de financiële meerjarenplanning een positief autofinancieringsmarge te hebben. Ik weet niet wat dat ping-ping altijd is, maar goed. Misschien gewoon even geluid afzetten misschien. Ja. Goed, ik kan het hier eigenlijk zien. Hè. Dus de autofinancieringsmarge voor gemeente en het OCMW is €910.629 in de jaarrekening. En voor het AGB van Boeghout is die negatief. Daar had ik straks ook al naar verwezen. Hè. De onbeschikbare gelden, dat zijn eigenlijk het pensioenfonds. Hè. Dus je zal zien dat we daar €1.917.769 aan middelen ter beschikking hebben. We gaan daar ook mee aan de slag, omdat we toch eens een analyse willen maken van dat pensioenfonds, hè, hoe dat we daar in de toekomst mee verder gaan in verhouding tot aanwervingen, statutaire, contractuele. Hoe staat het met de responsabiliseringsbijdrage? Hè? Dus u weet dat als wij niet voldoende statutaire in dienst hebben, dat er dan een responsabiliseringsbijdrage moet betaald worden. Dus we gaan daar ook nog eens een keer. Dus voorlopig zitten wij daar als gemeente goed. Maar ik denk dat het ook goed is om dat nog eens helemaal te laten doorlichten. Wat zijn de belangrijkste ontvangsten? Waarom tonen we deze? Omdat je toch ook zou kunnen zien dat wij proberen toch wel wat subsidies binnen te halen. En soms zijn die heel groot, zoals bij de aankoop van de natuurgebied. Hè. Dat is €370.000. Maar bijvoorbeeld ook voor zelfs beglazing van de Jan Frans Roenschool zijn we achter subsidies aangegaan. Dat is €2.976. Maar goed, we hebben dat. In 2019 is het zelfs. We hebben dat binnengehaald, ook het verkoop van het patrimonium wordt hier aangehaald, €53.366. We hebben nog een kraantje verkocht, tweedehands van de werf, €4.189. En we hebben ook aandelen van Fluvius ontvangen voor €57.915. En dan de verkoop van het patrimonium, dat ziet u daar staan, €302.351. Voor wat betreft de gemeente, dat is voor het OCMW. Dus dat zijn eigenlijk dan een aantal gronden die hier ook al op de raad besproken zijn geworden en die ondertussen toch verkocht zijn geworden. Dit is een overzicht. We gaan dat gewoon ook aan de raad meegeven. Ik ga dat niet helemaal overlopen, die tabellen, maar ik wil u dat wel even uitleggen hoe dat bijvoorbeeld werkt. Ik pak nu hier het bovenste regeltje of het tweede regeltje, dat is misschien duidelijker. Daar zien we dat we renovatiewerken gedaan hebben aan de oudste gebouwen van de Jan Frans Willemsschool. Daar is een budget voor geraamd van €157.000. Uiteindelijk heeft die €206.000 gekost. Dat betekent dat het saldo hier negatief is, min €49.000. Uiteraard heb je ook de omgekeerde bewegingen. pak ergens iets halverwege eronder, heraanleg van de Groenstraat en de Toefelhoek was geraamd op 281.000 euro. Heeft uiteindelijk 215.000 euro gekost en daar maken we dan 51.043 euro goed. Er gebeurt nog een kleine overdracht in dat dossier van 15.000 euro. En naar 2022, dat dient dan dikwijls nog voor laatste facturen te betalen die nog moeten binnenkomen. Of in het kader ook van opleveringen en zo verder. En zo kan u eigenlijk alle investeringen die wij ook in ons meerjarenplan hebben staan, in onze doelstellingenboom, overlopen. En zien van, hoe is dat afgelopen, waar zijn we in min gegaan, waar hebben we over en gebeurt er nog een overdracht. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat daar iets tussen zit. Bijvoorbeeld, we gingen een nieuwe fietsenstalling voorzien op de begraafplaats, 20.000 euro. Die is niet uitgevoerd geworden, nog niet, dus die wordt overgedragen. Dat zal in 2022 dan hopelijk wel gebeuren. En zo kan u eigenlijk echt heel die investeringslijsten overlopen en ook zien... Ja, hebben we goed geraamd of niet? En soms gaat dat over grote bedragen, soms gaat het over echt heel, heel kleine bedragen. Maar dat is tot in detail door onze financieel directeur uitgewerkt. De schuld, altijd een heel belangrijk item. Nog eens even herhalen, 2020, 18.786.000 euro. Van waar die sprong naar 2021 naar 30.057.000 euro. Wat er daar dus eigenlijk gebeurt, is dat de schulden van het AGB daar zijn bijgekomen. Maar ook de... En de fluviuslease is daarbij gekomen, dat ik daar straks heb aangehaald. Die zijn daar dus bijgekomen. Dan ziet u eigenlijk dat in de financiële meerjarenplanning daar gestaag wordt afgebouwd. Dat is de bedoeling dat we in 2025 op een openstaande schuld komen van 27.190.000 euro. Ik wou hier graag nog een paar andere cijfers geven die ik niet onbelangrijk vond. Maar als je dat dus afweegt, die schuld ten opzichte van uw inkomsten of uw uitgaven in het exploitatiebudget, dan zal u zien dat dat draait rond 10%. Dus 10% van onze inkomsten gaat eigenlijk naar de aflossing van kapitaal en interesten. 11% van onze uitgaven gaat naar de aflossing van kapitaal en interesten. Dus dat is niet onbelangrijk, want... Er wordt dikwijls gekeken naar die absolute getallen. Men kan natuurlijk zeggen van ja, 30 miljoen is veel. Maar je kunt evengoed bij wijze van spreken 10 miljoen euro schuld hebben. Maar als er 20% van uw inkomsten gaat naar aflossing van kapitaalinteresse, dan heb je eigenlijk een slechtere situatie financieel als gemeente dan dat je 30 miljoen hebt en je moet 10% afbetalen. Wat ook belangrijk is dat wij, u heeft gezien dat we altijd een positieve autofinancieringsmarge. Wat ook belangrijk is dat wij ook nog altijd de mogelijkheid hebben om leningen op te nemen, kredieten op te nemen. Dat is iets van een 2.59 miljoen. En dat is eigenlijk, dat zit hier ook al mee in. Dus als we die opnemen, die 2.59 miljoen, waar we dan investeringen mee kunnen financieren, dat is al verrekend in deze tabel. Stel, theoretisch, dat we die helemaal niet opnemen, ja, dan wordt onze schuldpositie nog beter. Dus dat is... Dat wou ik ook wel even meegeven. Nog beter. Ik ben gefocust op die percentages. Ik vind dat heel belangrijk, want je moet dat in een verhouding zien. En ik vind de absolute cijfers vertellen niet alles. Ik heb al even verwezen naar de verkoop van er straks. De desinvesteringen, dat kraantje dat we verkocht hebben. Verkoop van gronden, vreemd stevig, schaduwvlaan, aandelen van Fluvius. Het huis op de Dorpsplaats 19, dat een goede 300.000 euro heeft opgebracht. Dat ziet u hier, dat overzicht. Dan het AGB zelf. Dus daar ziet u ook, het exploitatiesaldo positief is 445.000 euro. Dus ontvangsten 767.000 euro, uitgaven 322.000 euro. Met een beschikbaar budgetair resultaat van 10.168 euro. Waar de oorspronkelijk wel 54.743 euro in het meerjarenplan voorzien. Dus dat is een slechter resultaat. Maar zoals er straks ook gezegd, wijd ik dat ook een stuk aan COVID en het niet optimaal kunnen benutten van onze infrastructuur. Dus we hebben inderdaad een lagere verhuur dan geraamd. En dat betekent dus ook lagere prijzensubsidies. Voor wat betreft exploitatieuitgaven, de kosten voor het poetsen van de gebouwen zijn omhoog gegaan. We hebben wel lagere kosten voor onderhoud en herstellingen en ook inmiddels lagere kosten rond consultancy. Er is straks nog eens even aangehaald dat wij een kapitaalsinbreng hebben gedaan in het kader van het winstoogmerk, dus dat we winst moeten maken en dat we dus eigenlijk onze schulden hebben aangezuiverd. Dat was ten belopen van 1.955.000 euro. Er is een vervroegde terugbetaling van het AGB aan de gemeente van 3.900.000 euro. We gaan ook naar een herziening van de prijssubsidies in het najaar gaan, om dat goed op elkaar af te stemmen. En we hebben ook een lening op basis van de afschrijving in het kader van het BBC-resultaat en het resultaat van de algemene boekhouding. Dat is hier toen ook uitgelegd geworden door Q&A, waarbij dat we dus een correcte inschatting moeten maken van de afschrijvingen en de kost die daaraan verbonden is. De waarderingsregels die vindt u ook terug, daar hebben we het in het verleden ook al over gehad in de nota van het AGB. En dat was het laatste, de laatste slide. En dan, als er vragen zijn, dan hoor ik die graag en dan gaan we daar trachten op te antwoorden. Erik.
Ik ga ineens misschien onze globale reactie geven op de cijfers. Dus wat stellen we vast? Dat er voor de zoveelste keer kosten uit het AGB worden gehaald en naar de gemeente gaan. Dus we hebben in 2018 die prijssubsidieverhoging gehad van 500.000 naar 750.000 euro. In 2019... hebben ze de personeelskosten eruit gehaald. Die zijn ook integraal naar de gemeente gegaan. Politie kinderopvang, die kosten zijn er ook uitgegaan naar de gemeente. De afschrijvingstermijn van de gebouwen werd ondertussen ook opgetrokken. Naar 40 jaar, dacht ik. De huur van het Pekkiusgebouw werd ook overgenomen door de gemeente. En nieuw, vanaf 21 krijgt het AGB nu een renteloze lening van 8 miljoen van de gemeente. Waarvan het AGB dus enkel aflossingen moet betalen gedurende 37 jaar, maar dus geen interesse. Dus van de oorspronkelijke lening die het AGB had, dat was 11,9 miljoen, werd eigenlijk nu 3,9 miljoen eigenlijk vervroegd terugbetaald. En zoals de burgemeester daar juist zei, de put die was ontstaan, de overgedragen verlies van de vorige jaren, die zijn nu aangezuiverd geworden vanuit belastingsgeld, voor een bedrag van 2 miljoen euro bijna. En daarbovenop betaalt de belastingbetaler ook nog eens 313.000 euro aan bijkomende aflossingen, die ten laste van de gemeente vallen, en een permanent kapitaal van het AGB voor 50.000 euro. Dus dat kost alles samen aan de gemeente en de belastingsbetaler 2,2 miljoen. En dat voor een AGB dat een omzet heeft van nog geen 500.000. Ik heb eens uitgerekend, als je dat uitrekent per inwoner, voor die paar jaar dat AGB actief is, is dat voor een gezin van drie kost dat meer dan 500 euro dat iedereen bijbetaalt. Oftewel 169 euro per inwoner. En dat bedrag dat is enkel om financiële putten te dekken, dus dat het eigenlijk voor heel wat andere zaken ook kunnen gebruikt worden. 2 miljoen belastinggeld gebruiken om de put te dichten, die je eigenlijk zelf voor een stuk hebt gecreëerd, omdat je op voorhand nooit geen deftige business case gemaakt had. Dat hadden we eigenlijk kunnen vermijden en is eigenlijk onverantwoord veel geld als u het aan mij vraagt. Maar enfin, de verliezen van het verleden zijn dus aangezuiverd van het belastinggeld. En ik hoor u denken, eigenlijk zijn we van de verliezen van Snippenbos af. Maar helaas is dit niet zo. Want zelfs na al die kostendoorschuivingen van AGB naar de gemeente, maakt het AGB nog steeds verlies. En dat verlies, dat zal altijd bijgepast worden door de belastingbetaler. Of dat dan nu komt via een kapitaalsverhoging, of via een tussenkomst in de verliezen vanuit de belastingen, of via een soort automatische bijpassing van de subsidie die het AGB krijgt. Dat komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. De boekhoudse belastingbetaler zal het verlies bijpassen, punt. En je krijgt het AGB ook nooit structureel winstgevend. Je kunt dat wel winst laten uitschijnen in de boekhouding van het AGB, maar dat is enkel louter en omwille van het feit dat daar gewoon massief gesubsidieerd wordt. Dat zal dus gewoon blijven, denk ik. Dus, en ik denk ook dat als we nu gaan kijken, in 2021 hebben we nog een beperkt verlies van 50.000 euro, wat eigenlijk op zich wel jammer is, want, maar ja, dat is natuurlijk wel een vrij klein bedrag. Maar ik denk dat ook voor 2022, dit jaar, hè, dat we weer met hetzelfde gaan te maken krijgen. Omdat we natuurlijk, we hebben vorig jaar, eind vorig jaar, een soort prijsfactor goedgekeurd. Hè. Maar dat was nog voordat het inflatiespook eigenlijk zijn kop echt opstak, zoals dit jaar. En natuurlijk in een sporthal, wegen energieprijzen, verwarming, warm water en verlichting, dat weegt heel sterk door in de exploitatiekosten van een sportpark. Dus ik ben wel eens benieuwd naar de cijfers van 2022. Toen, eind vorig jaar, heb ik er eigenlijk al voor gewaarschuwd dat je daar ook een veiligheidsmarge moet inbouwen. Dat je niet moet mikken op nul, maar dat je iets meer moet mikken, want het minste tegenslag dat je hebt, gaat hetzelfde krijgen als nu, dat je met een verlies in je jaarrekening gaat zitten. En dat is dan altijd een risico natuurlijk, naar heel het BTW-verhaal, dat nog niet helemaal weg is natuurlijk. Want we hebben nog nooit geen winst gemaakt in de officiële jaarrekening van ons AGB. Wat dat we ook zeer betreuren is, en dat vragen we toch al een aantal jaren, waarom zit er geen verslag van de bedrijfsrevisor bij die cijfers? Ik heb ze niet gezien in ieder geval. Het zou kunnen dat ze er ergens bestaat, maar ik heb ze niet gezien of gevonden. Het bestuur had dit nog eens 2 jaar geleden al beloofd. En ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat dit nog steeds niet gebeurt voor ons grootste financiële zorgenkind. En al zeker niet met al die speciale boekingen die er al die afgelopen jaren zijn gebeurd. Tussen AGB en gemeente, kapitaalsverhogingen, vervroegde terugbetalingen, heel BTW-verhaal enzovoort. Ik heb alle vertrouwen in onze financieel directeur en de consultancy bij de boekingen door Q&A. Maar fouten maken, dat is nu eenmaal menselijk. En wij hadden dan ook wel graag wat meer comfort gehad bij deze speciale boekingen of cijfers. Dan zijn die ook allemaal uitgevoerd, zoals Q&A die geadviseerd heeft. We weten het in feite niet. Hè. En ik vind het raar, we hebben dit al, dat is het derde jaar denk ik, dat we dit vragen. Dat is zo precies alsof men geen pottenkijker of controle wil. Ik vind dat is zeer storend, eerlijk gezegd. En persoonlijk denk ik dat het zelfs nuttig zou zijn om niet alleen een revisorsverslag te hebben bij deze, de laatste jaarrekening, maar ook een doorlichting van de exploitatiejaren waarvoor dat er geen revisoraal verslag beschikbaar is. Want je kunt blind sturen misschien. Hè? Misschien zit daar een fout ergens. We weten het niet. We hebben daar ook geen comfort bij. En ik denk dan ook dat wij vanuit onze fractie de cijfers ook niet kunnen goedkeuren. Ik vraag mij ook af, en dat heb ik vorig jaar ook al gezegd, of dat eigenlijk die exploitatierekening van de AGB nog een normaal beeld geeft van de normale economische exploitatie. Want je hebt er alles uitgehaald. Personeelskosten bijvoorbeeld. Het staat maar bij de gemeente, maar er gebeurt geen doorfacturatie van personeelskosten van de gemeente naar het AGB. Kan dat zomaar? Moet er dan ook geen facturering ervan gebeuren? Met BTW erbij? Dus een normale exploitatie, die zaalwachters werken in het AGB, die werken niet hier op het gemeentehuis of op het OCMW of in het Pekjesgebouw of eender waar. Die werken niet in het AGB. Dus zoals gezegd, we zullen vanuit de N-VA-fractie de jaarrekening niet goedkeuren. De gemeentelijke financiën, dat is natuurlijk zo dat 2021 inderdaad een speciaal jaar was, gelet op heel het COVID-verhaal. En ik begrijp natuurlijk ook dat alle investeringen en doelstellingen niet, of niet op tijd, of niet volledig konden gerealiseerd worden. Waar ik mij toch wel een beetje zorgen over maak, is dat er heel veel investeringen werden uitgesteld naar dit jaar. En natuurlijk, je zit ook maar met een beperkt aantal medewerkers dat al die projecten kan opvolgen. Plus, er komen de projecten van 2022 ook nog eens bij die in de pipeline zaten. Dus wij gaan sowieso een achterstand hebben qua realisatiegraad van uw investeringen. En wat mij nog meer zorgen maakt, is door dat uitstel zijn al die projecten nu in deze tijd terechtgekomen waarin de prijzen van al die zaken gigantisch gestegen zijn. Dus ik denk dat ook daar keuzes zullen moeten gemaakt worden in welke projecten dat men dan eventueel niet of minder of anders zal moeten uitvoeren ter compensatie van die gigantische prijsstijging. Ik vind het ook eigenaardig, de burgemeester, ik heb je er juist gezien, die kijkt altijd naar dat budgetair resultaat. Dat is zeer eigenaardig, want uw budgetair resultaat, dat zijn uw ontvangsten van uw gemeente min uw uitgaven. En als die niet positief zijn, ja, dan leen je gewoon een bedrag en dan wordt dat wel positief. Maar dat geeft geen beeld van uw kosten en opbrengsten, dat is in een resultaatrekening. Dus ik kijk altijd naar de resultaatrekening van uw gemeente, omdat dat ook rekening houdt met afschrijvingen bijvoorbeeld. Dat zijn ook wel kosten natuurlijk, daar moet ook rekening mee houden. Leningen, dat is puur thesaurie, cashmatig. Dus als je nu echt kijkt naar uw budgetair resultaat, naar uw resultaatrekening in plaats van naar uw budgetair resultaat, dan zien wij dat er eigenlijk een tekort is bij de gemeente, structureel tekort. Een verlies. De gemeente heeft bijvoorbeeld 22,7 miljoen euro aan kosten en ontvangt 19,9 miljoen euro. Dus eigenlijk leiden ze een verlies van 3,6 miljoen euro. Als je dat in een bedrijf zou doen, dan had je een verlies gehad dit jaar. Een bedrijf kijkt ook niet enkel naar wat zijn mijn inkomsten en uitgaven, omdat je natuurlijk snel kunt corrigeren met een lening. Ook naar de schuldafbouw, waar het de burgemeester juist naar verwees, toch een aantal opmerkingen. Ten eerste is het zo dat hij kijkt naar het bedrag van de openstaande leningen in de verschillende jaren. Maar natuurlijk ondertussen heb je wel een lening gegeven aan de AGB van 8 miljoen euro, waarvoor dat jij zelf je interestlasten betaalt. Uw interestlasten, dat hoort ook bij uw schuldgedeelte van uw ding. Dus die 8 miljoen die dat erin zit, als je die initieel had geteld, want het ging van 18 naar 30 miljoen, dacht ik er juist, in 2020. Natuurlijk, bij die 18 miljoen moesten die 11,3 miljoen leningen van het AGB ook bijtellen om appelen met appelen te kunnen vergelijken. En als je die erbij telt, dan zie je dat je eigenlijk op 5 jaar tijd nog geen 3 miljoen euro aan schuld afbouwt. Dat is, eigenlijk is dat niet veel, hè. Op 30 miljoen, dat is 10%, hè. Dat is 2% afbouw per jaar. Dat is voor wat ons betreft veel te weinig. Dus daarom gaan wij ook de jaarrekening van de gemeente niet goedkeuren. Ik zeg er juist ook in de presentatie van de burgemeester dat er een bedrag voor de pensioenen bij ETIAS is aangelegd voor de statutairen van 671.000 euro. Dat klopt niet met de cijfers die ik hier heb. Want bij mij is dat al 680.000 euro. Dus ik weet niet van waar dat deze cijfers aan komen. Maar dat bedrag is dus nooit gestegen. Want ik ben eens gaan kijken naar de vorige jaren. Dat is gewoon de interest die ze er iedere keer hebben aan toegevoegd. Ik denk niet dat er meer verschil op zit. Maar dat linkse klommetje, ja, dat rechtse, dat zijn gewoon de pensioenen van de mandatarissen. Ja, die moeten betalen, dat is iets anders. Hè. Maar dat linkse klommetje, dat baart mij toch zorgen. Als je ziet hoe snel dat die responsabiliseringsbijdrage er kan aankomen en welke gigantische bedragen dat kunnen worden in een paar jaar tijd. Hè. Dus Boeghout heeft nu nog geluk gehad dat er nog niet te veel statutaire met pensioen zijn. Dat is bijvoorbeeld de Frank met pensioen. Dat is dat kan een heel ander verhaal worden. Ik vind het wel goed dat je zegt van, we gaan dat eens evalueren. Maar ik denk dat er toch wel serieus nog wat moet bijgestoken worden om toekomstige ongelukken te vermijden. Dat waren mijn belangrijkste puntjes, denk ik. Dus ja, tot daar mijn tussenkomst.
Dank u wel. Kan ik financieel directeur eerst het woord geven? U wilt reageren op een aantal cijfers en op het verhaal over de bedrijfsrevisor.
Goedenavond. Ik ga misschien eindigen of beginnen met waar dat u geëindigd bent. De onbeschikbare gelden. Dat pensioenfonds van 1.917.000 eindigen we in 21. Daar komen inderdaad wel bedragen bij, maar het klopt, zoals u zegt, er is een 28.000 euro aangroei geweest, maar effectief aan uitgekeerde pensioenen 54.000 euro 469. Dus inderdaad een daling ten opzichte van vorig jaar, dus dat neemt stelselmatig toe. En ook, en daar hebt u zeker gelijk in, maar u hebt de burgemeester ook horen zeggen, dat wij daar een onderzoek van hebben gevraagd en dat wij ook al de personen hier ter sprake hebben gehad om een analyse uit te voeren en dat we daarmee gaan die analyse uitvoeren in het meerjarenplan of bespreken alleszins in het meerjarenplan wat de mogelijkheden zijn, maar wat ook afhankelijk van de keuzes of je verder contractueel of statutair benoemt, hoe uw aangroei is van uw formatie. Dat heeft allemaal impact op dit bedrag en hoe lang dat je daar effectief mee toekomt. Maar die studie, daar zijn we zeker ons van bewust en daar gaan we mee opnemen in het meerjarenplan om te bespreken in het college, alleszins in het meerjarenplan en dan al of niet in aanpassing meerjarenplan opnemen. Dus dat om even uw vraag hierop te beantwoorden. Dan zijn alle boekingen in AGB, hoorde ik u, dat u vragen hebt rond het feit van een bedrijfsrevisor. Nu, we hebben die bedrijfsrevisor afgeschaft vanaf dat hij niet meer verplicht was. Voor zover ik begrepen heb, is er nooit echt beslist om die op te nemen. Is er gezegd, we gaan dat evalueren. Ik ben daar zeker niet tegenstander van. Als u zegt, zijn alle boekingen uitgevoerd? Ja, alle boekingen zijn zeker uitgevoerd. U kan dat opvragen, u kan detail opvragen ten opzichte van de budgetten die gerealiseerd zijn. Dus dat kan u zien of die moeilijke boekingen, want het is inderdaad waar, een aantal moeilijke boekingen, die zijn zeker doorgevoerd. Ook Q&A heeft die allemaal nagekeken. Q&A doet een hele analyse, zowel van gemeente, AGB als OCMW. Die zijn erkend als accountancybedrijf. Die moeten de normen van een accountancybedrijf naleven. Dus die doen een heel erg grondige analyse. Die vragen alle details op, alle boekingen, die hebben alle schema's. En bovendien is ook ABB ons een toezichthouder die alle elektronische data van de gegevens van de rekening en budgetten ook opvraagt, doorkrijgt elektronisch en ook toezicht houdt op onze jaarrekening. Dus ik ben ervan overtuigd dat die exact is. Ik ben zeker niet tegen het principe van een bedrijfsrevisor. Alleen denk ik dat dat heel veel extra werk is en dat ook een extra kost met zich meebrengt. Ik heb u ook horen zeggen, is dat wettelijk dat er geen personeelskost in een AGB zit? Ja, uiteraard, al de beslissingen die wij hebben doorgevoerd zijn wettelijke beslissingen. Initieel, bij de opstart van het AGB, was het nog verplicht personeel in uw AGB te werk te stellen. Zo zijn we ook gestart. Maar naderhand is die verplichting niet meer verplicht. Dat is afgebouwd. En hebben wij ook gewoon de wetgeving gevolgd om inderdaad ervoor te zorgen dat wij naar een winstgevend verhaal gaan. Inderdaad, COVID heeft ons nog een klein verlies van een kleine 50.000 euro. Ja, dat is inderdaad, we hadden die factor een klein beetje kunnen laten stijgen, dat is zo. Maar er is eigenlijk niet zo een groot verlies. En ik ga er wel vanuit dat wij in 2022 wel break-even gaan draaien. Dat heeft te maken, Erik, met als, want we gaan nu elk jaar, dus dat is ook een nieuwe methode, elk jaar in het najaar die prijsfactor herzien, bijsturen op basis van de cijfers tot en met september, laat ons zeggen oktober, misschien zelfs november. En we gaan daar inderdaad nu ook die veiligheidsmarge om die 50 te recupereren ook insteken om 22 break-even of met een kleine winst te eindigen. En inderdaad, je kunt nooit 100% die laatste twee maanden inschatten. Daar zit een zeker risico in, dat klopt. Ja.
Ja. Mag ik heel even reageren, denk je? Ik denk als Q&A dat allemaal zo goed nakijkt en zo, is het misschien een idee dat zij een verslag maken, hè, rond de jaarcijfers.
Zij hebben ook het verslag gemaakt, hè. Dus de AGB-rekening, hè. De AGB-rekening, die ja. De vennootschapsrekening die bij de stukken zit, is opgemaakt door Q&A. Okay. Het verslag dat erbij gevoegd is, hè, u had in AGB hebt u drie stukken. U hebt het BBC-verhaal. Hè. U hebt Q&A opgemaakt, de vennootschapsbelasting, en u het verslag van... de raad. Dus dat zijn stukken die zijn opgemaakt door Q&A.
Ja, maar hier zit natuurlijk geen verklaring bij van volledigheid, juistheid, effers van zaken die risico inhouden. Ja. Dus de revisor dat wel
doet. Erik, zij zijn een erkend accountancybureau. Ja. Hè, als zij een jaarrekening naar neerleggen, hè, want zij gaan naar aanleiding van deze... goedkeuring of vaststelling op de raad, gaan zij de jaarrekening bij de Nationale Bank neerleggen. Uh-huh. Als erkend accountancybureau gaan zij geen foutieve cijfers of cijfers waar zij niet voor kunnen garant staan neerleggen. Zij staan in voor de neerlegging van die officiële vennootschapsrekening.
Dat is niet waar.
Ja, zij hebben... Jawel...
Iedereen kan een jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank. Ik ken
maar
ook.
Okay, zij hebben alle nazichten.
Dat die cijfers juist zijn.
Zij hebben alle nazichten. Ik wil u een lijstje bezorgen, geen probleem, van alle zaken die zij hebben opgevraagd en alle punten die zij afpunten, als u dat kan geruststellen. Maar ik zeg het nogmaals, niet tegen een bedrijfsreviseur, maar dat gaat u erg veel extra kosten. Maar als u er zeker door voelt, geen probleem, dat je... Werklast bij, hè?
Ja, ik weet
werklast
dat
bij,
dat
kosten bij voor de belastingsbetaler. En u hebt niet veel meer extra resultaten. Ja. Mijn ervaring bij de vorige bedrijfsrevisor was dat een fouten had gemaakt en ik heb ze ontdekt. Ja. Hè?
Dat vind ik ook een beetje een drogreden. Zeggen van in het verleden hadden we geen goede ervaring met een revisor en daarom
het is
pakken we er geen
reden. Ik heb er slechte ervaringen bij en ik ben.
Dan moeten we een andere pakken gewoon.
Ja, dat kan, maar de vragen die Q&A heeft gesteld en de detail die zij opvragen ter controle is veel, veel ruimer dan dat een bedrijfsreviseur ooit heeft gedaan.
Ja, omdat dat nogal een financieel zorgkind is, vind ik dat toch wel belangrijk.
Maar,
dat je
in
je consulting houdt door Q&A en dat er ook een verslag komt van een bedrijfsreviseur.
Dat is iets dat het college dan of de raad dan verder moet overoordelen.
En je zegt ook van het AGB gaat dit jaar winst maken. Maar we hebben geen factor.
Of break-even, hè?
In december. Of break-even. Maar liefst winst, hè? Want eigenlijk moet je winst maken.
Ja.
Eigenlijk moet je niet break-even. Maar we hebben die
factor
al vastgelegd in september of eind vorig jaar, ergens, als ik me niet vergis. Hè.
Wat liefst?
Die factor is toch vastgelegd?
Ja, die wordt telkens en dan gaan we nu altijd ergens oktober, november.
Maar wordt
die
dan voor dit jaar nog herzien?
Ja, elk jaar gaan we dat doen.
Ja,
elk jaar wordt die, dus we hebben een prijsfactor in december vastgesteld voor 22 ook, die we nu aan het toepassen zijn.
Ja.
In september, oktober maken we de van dit jaar maken we een standopgave van dit jaar. Hoe zijn onze kosten, hoe zijn onze opbrengsten, hoe zijn onze prijssubsidies op basis van de goedgekeurde factor. We kijken, is er een winst, is er een verlies, waar ramen we nog bij voor de volgende twee maanden, november, december. En we gaan dan zien of we onze prijsfactor moeten aanpassen. En zo hebben we het eigenlijk vorig jaar ook gedaan. Maar omwille van COVID is dat ook niet zo gemakkelijk in te schatten. Dus we gaan inderdaad misschien een beetje marge nemen. En het was ook de eerste keer dat we op die manier werkten. Dus dat maakt dat we daar ook nog een stukje een leerschool in hebben. Maar die werkwijze blijft behouden. Dus we gaan eigenlijk telkens september, oktober, november, liefst zo laat mogelijk, evalueren hoe ver we staan in de loop van het jaar, om dan al dan niet de prijsfactor aan te passen naar boven, naar beneden, om dat resultaat te proberen te bereiken. Dat is de nieuwe werkwijze sinds vorig jaar. En spijtig heeft die geleid tot een klein 50.000 euro nog verlies.
Ik wist niet dat die nog eens herzien ging worden.
Elk jaar dat is een nieuwe werkwijze die we vanaf nu elk jaar gaan toepassen.
Ja, we hebben dat vorige keer ook toegelicht. Ik denk dat dat ook de beste manier is om inderdaad te kunnen inschatten of we daarmee een potentieel verlies kunnen vermijden. Dus eigenlijk een beetje de bedoeling. En daarom dat ik ook er straks heb gezegd van als die inschatting van die laatste 2 à 3 maanden fout loopt qua verhuur. In dit geval door COVID wordt er plotseling veel minder verhuurd. Ja, dan mis je daar een stuk inkomsten. Maar natuurlijk de prijsfactor die daar dan op berekend wordt voor die subsidies, ja, dat is natuurlijk een, geeft daar natuurlijk ook een negatief effect op. Dus dat was eigenlijk een beetje de problematiek.
Ja. Maar wat is er eigenlijk, hoe is het eigenlijk technisch misgelopen? We hebben voor die laatste periode, hebben we vanuitgegaan van alle gereserveerde boekingen in het sportpark. Al wat er gereserveerd was voor die laatste maanden door de sportclubs. En daar hebben we eigenlijk ons laatste 2 maanden budget op bepaald en de prijsfactor. En als er dan iets wat te veel nog cancellaties zijn omwille van andere redenen, ja, dan zakt die verhuur en ook die prijssubsidie. Dus dat is een beetje een les dat we daar toch wel wat voorzichtiger moeten zijn. En dat we er niet kunnen van uitgaan dat alle reserveringen ook 100% gaan zich laten uitvoeren. Dus dat is zeker een les voor elk jaar die herziening wat bij te sturen.
Ik ga nog vraag even politiek reageren natuurlijk op. Ik weet dat het is plezant om in de politiek berekeningen te maken wat een gezin betaalt en zo verder gemiddeld. Maar toch 2 zaken. Hè. Als je diezelfde berekeningen zou maken voor bijvoorbeeld onderwijs of voor openbare werken, uw weginfrastructuur en zo verder. Er zijn nu een aantal zaken waar je als overheid natuurlijk collectief een verantwoordelijkheid voor draagt. Daar wordt dat belastingsgeld ook voor dient. En jullie weten natuurlijk even goed als ik dat net sport, maar ook cultuur bijvoorbeeld, dat kan nooit winstgevend zijn. Commercieel kunnen daar nooit hoge ogen mee gooien. Je moet als overheid daarbij bij toeleggen. En ook toen het sportpark er niet was, dan stroomden er tienduizenden euro's naar de huur van zalen in onze gemeente, bij externe, bijvoorbeeld bij het Sint-Gabriel College of op Kapenberg, om eigenlijk ons verenigingen te kunnen laten sporten. Dus je moet eigenlijk altijd als overheid daar een stuk natuurlijk toe bijdragen, omdat dat het aanbod is dat je doet aan uw bewoners. En dat is evenzeer zo voor cultuur. Dus daar wou ik ook politiek een beetje op reageren, omdat men nu niet moet de indruk wekken dat een sportpark op zich winst moet maken vanuit een commercieel oogpunt. Want dat zou ook onbetaalbaar zijn voor onze verenigingen. En daarom ook die prijssubsidies natuurlijk die we daar aan toeleggen. Want dat is in feite de brok of de verantwoordelijkheid dat de overheid opneemt om ervoor te kunnen zorgen dat onze verenigingen, maar ook de scholen en zo, er ook allemaal gebruik van kunnen maken.
Ja, ik vind dat een foute vergelijking. Want een school, alle kinderen zijn schoolplichtig, dat is een verplichte taak van de gemeenschap. Terwijl een sportpark hebben, dat is luxe gewoon. Hè. En er zijn evenveel sportverenigingen die commercieel zijn.
Ik denk dat naar gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid, dat zou ik nu toch geen luxe product noemen, dat je infrastructuur voorziet
om te sporten. Hè. Je hebt ook commerciële ketens, hè, van de fitnessketens, die wel winst maken. Hè. Dus, ja.
Maar als je een vereniging in je mensen wilt laten sporten, 1 op de 4 mensen in Boeghout is lid van een sportclub. Ik denk dat je daar als overheid je verantwoordelijkheid moet opnemen. Het is toch ook de Vlaamse overheid die bijvoorbeeld sportinfrastructuursubsidies voorziet voor lokale overheden om zulke zaken te realiseren. Dus ik denk dat dat toch wel niet onbelangrijk is.
Ik zeg niet dat je er niet mocht in investeren. Ik vind gewoon dat het in verhouding eigenlijk wel heel veel budget opslorpt voor hetgeen. Want wij betalen ook mee voor alle mensen die niet van Boeghout zijn, die door komen sporten.
Ik ga voor de budgetbespreking eens cijfers tonen per deeldomein. Hè. Dus wat geven wij bijvoorbeeld uit voor openbare werk, wat geven we uit voor onderwijs, wat geven we uit voor vrije tijd. Er zijn analyses die door Belfius ook gemaakt worden voor alle lokale bestuur. Dat komt ook altijd in de kranten, die analyses. En ik vind dat wel eens interessant om dat te tonen. Dan zal u zeker ook opmerken dat wat de vrije tijdsector betreft, dat eigenlijk nog relatief... wij doen als Boeghout veel, maar op zich zijn er natuurlijk eerder kleinere budgetten ten opzichte van de grote slokkoppen zoals openbare werken en zo verder. Ja. En dat staat natuurlijk los van uw 11 miljoen euro dat je hebt geïnvesteerd in infrastructuur. Ik heb het nu louter exploitatiegewijs, enkel over subsidies natuurlijk. Hè.
Ik had nog één ding gezegd over uw analyse ten opzichte van de resultatenrekening, Erik. Uw analyse klopt niet helemaal. In die zin, als u zegt, u vergelijkt met een resultatenrekening, dan is er in een resultatenrekening kosten en exploitatie, werkingskosten, en effectief de afschrijvingen tellen in een resultatenrekening mee, dus de kost van uw activa die je op een termijn afschrijft. Het BBC-verhaal, en dat is de Vlaamse wetgever, en zo moeten wij wel rapporteren voor de gemeente en een OCMW, die maakt een andere, maar wel een gelijkaardige analyse. Die gaat al die kosten die in een resultatenrekening komen, zoals ontvangsten en werkingsuitgaven, die nemen die wel mee op. Dus dat stuk is vergelijkbaar aan een resultatenrekening. Mm-hmm. Maar in het BBC-verhaal heeft de wetgever, de Vlaamse wetgever, gekozen om geen afschrijvingen te laten meetellen, maar wel de aflossingen van een lening die in een resultatenrekening niet van tel zijn. Dus het is een beetje een andere kijk naar uw cijfers. Dus in het BBC-verhaal gaan ze wel de kosten en de ontvangsten van uw werking net zoals in een vennootschapsrekening presenteren. Maar de wetgever heeft gezegd, de Vlaamse wetgever heeft gezegd, we gaan niet rekening houden met een vennootschapsrekening en de afschrijvingen, maar in de plaats van die afschrijvingen nemen we de aflossing van onze leningen mee in afweging. En wij maken een soort financieringsmodel. Nu, dat is de Vlaamse wetgever die dat heeft opgelegd, hè, die resultaten en die evenwichten. Maar eigenlijk, ten opzichte van die afschrijvingen, heeft de Vlaamse regering gezegd, we gaan hier de aflossingen van een lening, zoals je niet in een resultatenrekening van een vennootschap ziet. Maar het geeft een ander beeld, maar het is ons ook opgelegd, we kunnen niet anders dan deze manier, hè, onze evenwichten behalen. Ja, maar het is een andere kijk naar uw rekeningen, maar dat is ons zo opgelegd door de Vlaamse regering.
Ja, wacht, dan is in het schema dat ik lees, er staat boven staat van opbrengsten en kosten, schema J5.
Ja?
En daar staat onder rubriek kosten, puntje 3, afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen.
Ja, 5 miljoen euro. Je krijgt dat ook wel, maar de Vlaamse regering houdt rekening met uw beschikbaar resultaat, waarbij ze, schema M2 op het scherm, waarbij er hier die leningskosten, die financieringskosten worden gerekend en die je niet in een vennootschap. Dus het is een andere kijk, maar niettemin kun je ook kijken naar de staat van kosten en opbrengsten en dat is dan iets meer vergelijkbaar met een vennootschap. Dat klopt, maar het is zo dat de wetgever naar je beschikbaar budgetair resultaat kijkt.
Oké.
Zijn er nog... Christel?
Ja, ik wilde eigenlijk gewoon nog een kleine kanttekening maken bij het Snippenbospark. En dat is, los van het negatief financiële plaatje, wil ik toch eigenlijk wel even meegeven. In 2008 heb ik gehoord zeggen van, er gaan veel burgers sporten dus dat je dat dan per inwoner gaat bekijken, dat dan nog eigenlijk wel een schoon resultaat is. Maar als je bekijkt wat initieel de bedoeling was van Snippenbos, dat was dat het enige park ging zijn, het enige sportpark. Hey, ondertussen zien we dat Bakwalde niet gegaan is, Nieuwe Boeghout is niet gegaan, fietsclubs kunnen er niet terecht, volleybal zit er niet meer, Oxaco zit terug op de Kapenberg. Dus als je gaat kijken wat de investering is van Snippenbos, ik geef dat maar mee als een kanttekening bij de opmerking van Erik, dan zien we van 2008 tot nu dat er eigenlijk de investering zeker wel gebleven is en verhoogd is. Veel hoger dan initieel gedacht. Terwijl het er eigenlijk heel veel burgers niet meer terecht kunnen. Wat initieel wel de bedoeling was. Dank u wel.
Ik wil jullie daarop laten reageren, want dat klopt niet.
Ja, ik vind, Christel, dit is helemaal niet correct. Hè. Wat dat wij gezien hebben, en dat gaan we inderdaad na zoveel jaren terug. Wij hadden geen eigen accommodatie of geen kwaliteitsvolle eigen accommodatie, waarbij we inderdaad zijn gaan huren bij Sint-Gabriel, bij Kapenberg en dergelijke. En we hebben dan gekozen om een parcours af te leggen samen met de verenigingen, om een stuk om die noden tegemoet te komen. Maar zelfs dan wisten wij al dat eigenlijk het sportpark Snippenbos te klein ging zijn voor de vragen die dat we gingen krijgen. En dus met andere woorden, moesten we alleen Snippenbos hebben, komen we gewoon niet toe. Er zijn keiveel mensen van eigen verenigingen, van Boeghoutse verenigingen, die nog altijd sporten in de turnzaal in Sint-Gabriel. Want Sint-Gabriel hebben we ook nog altijd een deal mee. En we hebben dat ook nog in Kapenberg zijn ook nog Boeghoutse verenigingen die daar sporten. Dus met Snippenbos is zelfs te klein voor onze Boeghoutse verenigingen. Is nog altijd te klein, dus klopt totaal niet.
Johan? Nou, ik wil even toevoegen dat er eigenlijk toch echt een verantwoordelijkheid is van de gemeente om die accommodatie te voorzien. Ook niet iedereen gaat naar de kerken, wij investeren mee in de renovatie van de kerk. Niet iedereen gaat hier in het park werken of lopen, maar wij investeren wel in het onderhoud van het park. En dat is voor elke boekhoudenaar. En niet altijd 1 op 4 wat er gebruik van maken, maar dat is nu eenmaal de verantwoordelijkheid van een gemeente, denk ik dan.
Oké, dank u wel allemaal. Ik denk dat er zinnige zaken zijn gezegd vandaag. En dan denk ik dat we ook kunnen overgaan tot de stemmingen. Dan moet je terug even switchen, Frank, naar het scherm. De 3 punten die we dus ter stemming voorleggen zijn de jaarrekening gedeelte gemeente, gedeelte OCMW en AGP. Uiteraard telkens in aparte stemmingen. Dus gaan we even stemming doen. Kan stemmen over het gedeelte gemeente. Heeft iedereen gestemd? Dank u. 13 voor, 5 tegen. Gaan we naar de volgende, gedeelte OCMW. Christel nog. Dank u. Dezelfde stemming. Dan gaan we naar het gedeelte, excuseer, AGB. Ja?
Ik heb het AGB over het besluit.
Ja, zeg u maar.
Ja, dank u wel. Ik lees dat in artikel 2, nu het zou kunnen, ik heb het niet kunnen nakijken, dat dat in het verleden ook zo was, maar dat we ook expliciet kwijting verlenen bij die jaarrekening aan het directiecomité van het AGB. Was dat in het verleden, de vorige jaren, ook altijd zo? Dat in dat punt eigenlijk zo wat verdoken zat bij de... Ik meen mij te herinneren in het verleden dat we dat ook expliciet als apart punt een aantal keer gedaan hebben. Dat kan al lang geleden zijn. Maar nu staat dat daar zo precies een beetje verdoken bij en het viel mij nu op.
Alleszins vorig jaar was dat een identieke beslissing. Dus de beslissingen die ik heb opgemaakt zijn altijd op deze manier opgemaakt. Vorig jaar was mijn eerste... keer. Deze zijn echt conform alle wetgeving. Ik weet niet van buiten of mijn voorganger dat op dezelfde manier formuleerde. Daar ben ik niet 100% zeker van. Ik denk niet.
Kun je het zelf ook niet meer?
Ik denk eigenlijk dat hij dat niet expliciet liet goedkeuren, kwijting. Maar eigenlijk is dat wel de correcte formule.
Maar het is goed dat u erop wijst. En is
en
duidelijk
alleszins
dat we dat ook
is deze
doen,
beslissing identiek aan die van vorig jaar. Ja. Ja.
Ik wil maar zeggen, ik heb geen probleem om kwijting te geven. En dat wil ik ook in het verslag op laten nemen, dat wij gerust wel kwijting willen geven. Maar wij gaan wel tegenstemmen bij dat punt.
Ja, dan leren we wel dat je kwijting
dus,
wilt geven.
Ah, ja,
wel,
okay.
Dus ik vind, dat is het verschil dat ik wel wil maken, ja. Want ik wil echt wel kwijting geven, geen enkel probleem. Maar ik wil ook wel... Ik ga dat punt niet goedkeuren.
Nee, ja. Maar dan wil ik er
dan nemen we dat zo op in de notulen. Ja. Oké. Dan kan u stemmen over het gedeelte AGB. En dat is dezelfde stemming als de voorgaande. 13 voor en 5 tegen. Dan heeft u als raad ook allemaal een jaaroverzicht ontvangen met betrekking tot de meldingen 2021. Dat is een kennisname. Dat gaat dus over de meldingen die burgers maken. Onder andere, we zien het altijd terugkomen rond afval, zwerfvuil, ook infrastructuur komt daarin voor, overlast en zo verder. Ik weet niet of dat daar vragen voor zijn. Onze adjunct algemeen directeur is alleszins ook in de zaal om eventueel vragen te beantwoorden. Hij heeft het rapport opgemaakt. Er zijn geen specifieke vragen. Dan dank ik Merk ook voor de grondigheid en de zorgvuldigheid voor de opmaak van het rapport. U ziet ook trouwens dat die cijfers ongeveer in dezelfde orde van grootte blijven. Hè. Dus het is toch al interessant om ze te kennen. Voor puntje 8 moet ik vragen dat Ferre eventjes de zaal verlaat.
Dank u wel. Dus zoals u weet, ik heb de Raad van Bestuur ook even toegelicht. Van het AGB hadden wij een dossier uitgeschreven voor de aanleg van padelvelden op Snippenbos. De investeerders hebben ons bij brief laten weten dat zij onder andere door de stijging van de grondstofprijzen en het aanleggen van padelvelden elders in onze gemeente de investering alsnog niet wensen uit te voeren. Dus bij deze gaan wij kennis nemen van de stopzetting van dit dossier. En het bestuur is ook niet van plan om een nieuw dossier te openen. Dus daarbij is het dossier padelvelden voor Snippenbos definitief gesloten. Maar dit is een kennisname. Dus verder mag terug binnengeroepen worden. Ondertussen ga ik naar het volgende punt. De subsidiereglementen in het kader van ontwikkelingssamenwerking mondiaal beleid, waar onze schepen Philip Verstappen een toelichting over zal geven. Nou, even aansluiten. Nog een moment. Ja, doe maar. Filip, aan u het woord.
Oké, dank u wel. Ik wou naar aanleiding van dit punt gewoon even kort, het zijn maar 10 slides, kort uit mondiaal beleid ook even kaderen. Dus dit punt gaat effectief over de wijziging in het subsidiereglement voor aanvragen voor subsidies voor organisaties die in het zuiden initiatieven nemen. Maar hierbij dus nog een korte toelichting. Wat is de doelstelling van deze wijziging die we doen eigenlijk? We wensen met dit bestuur een modern, transparant mondiaal beleid te voeren. Daarbij zullen we ons baseren op de SDG's, dus door de Verenigde Naties opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die we als uitgangspunt gebruiken ter ondersteuning van projecten in het zuiden. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking, zoals in het begin van de legislatuur voorgesteld en goedgekeurd, in bedrag €65.000, of anders gesteld, dat is €5 per inwoner per jaar. Ons mondiaal beleid, uit wat bestaat dat? Enerzijds hebben we de zuidwerking, dat zijn de subsidies voor initiatieven in ontwikkelingslanden, waarbij dat het de wijziging voorligt in het reglement dat hier ter stemming voorligt. Daarnaast is er apart via een forfait, stellen we voor om een ondersteuning van broederlijk delen in 11-11-11 te doen. Dus tot nu toe, 11-11-11, die gingen dikwijls, ja, die stonden in de lijst of die gingen deur aan deur, maar er was wat discussie in de gros van, ja, is er nog wel van deze tijd. Daarom geven we die alvast een forfait. Dat wil niet zeggen dat die daarnaast geen andere acties kunnen doen. Dat is ook op advies van de gros zo gebeurd eigenlijk. Dan is er de noordwerking, dat is wat er hier gebeurt, dus sensibiliserende en educatieve activiteiten. Het faciliteren van de wereldwinkel en de fair trade acties. Daarnaast is er nog een reglement voor subsidies voor educatieve en sensibiliserende inleefreizen, stages of werkstages in ontwikkelingslanden. En tenslotte is er noodhulp. Noodhulp die komt hier ook af en toe, spijtig genoeg, op de gemeenteraad. Wat wijzigt er in het subsidiereglement dat nu ter stemming voorligt? Een eerste wijziging is dat er een opsplitsing komt tussen werkingssubsidies en projectsubsidies. Projectsubsidies zijn afgebakend in de tijd, 3 jaar per project. Een project is een totaalproject en een project heeft duidelijke doelstellingen die je ziet de SDG-gebaseerde benefits of opbrengsten. De werkingssubsidies, daarmee willen we de continuïteit van die organisaties blijven ondersteunen. Die zijn niet gelimiteerd in de tijd en ook worden die toegekend op basis van de SDG's. 1 organisatie kan jaarlijks zowel project- als werkingssubsidies aanvragen. Dan de tweede wijziging, het feit dat we dat op de SDG's baseren. Dus een project moet bijdragen tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals. De organisaties kunnen per SDG een cijfer doorgeven van hun doelstelling en het resultaat achteraf waarop de subsidie gebaseerd zal worden. Ik geef zo biedt een voorbeeldje. En met deze cijfers, dat is dan het moderne en ook het transparante dat we er aangeven, met deze cijfers kunnen wij als gemeentebestuur ook een degelijke rapportering opzetten, welke tot nu toe eigenlijk totaal ontbrak op dit beleidsdomein. Dan hier dat voorbeeldje, hè, dus de combinatie van die werkingssubsidies met die SDG's. Wij hebben bijvoorbeeld een aantal organisaties die we ondersteunen hier in Boeghout, die zich richten op onderwijs en educatie. Zij zouden werkingssubsidies kunnen aanvragen, wat 40% van dat budget van de Zuidwerking vertegenwoordigt. En de vraag die dat daarbij kan beantwoorden is, hoeveel leerlingen genieten er onderwijs dankzij uw organisatie? Op basis daarvan kunnen zij punten verdienen om subsidies te krijgen. Wat is het doel van de projectsubsidie, wat 50% van het budget van de Zuidwerking is? Hoeveel bijkomende leerlingen zouden er onderwijs kunnen volgen dankzij uw project? Bijvoorbeeld als die een klaslokaal bijbouwen of een nieuwe school openen of wat dan ook. Dus daar wil ik mij eigenlijk meer op focussen. Het feit dat ze ja, een streefdoel hebben naar meer resultaat. Daar waar vele organisaties in het verleden ja, bleven hangen eigenlijk in die werkingssubsidie, jaar na jaar voor hetzelfde een subsidie aanvragen. Oké, we weten ook, dat is uit de discussies ook wel gebleken, dergelijke organisaties gaan nooit zelfbedruipend zijn, daarom dat de werkingssubsidie nog wel behouden is. Maar ik vind het wel belangrijk dat er zelfs iets meer van het budget naar projectsubsidies gaat in plaats van naar werkingssubsidies. Een derde wijziging is het kenbaar maken van deze organisaties. Heel veel mensen in Boeghout en waarschijnlijk ook mensen hier in deze raad kennen vele van die verschillende van die organisaties die wij ondersteunen eigenlijk niet. Dus ik vind het belangrijk, heb ik ook in het begin van de legislatuur gezegd, om te werken aan een terugkoppeling naar de Boeghoutse bevolking. We willen dat elke organisatie die wij ondersteunen zich minstens eenmaal per legislatuur kenbaar maakt of in de picture zet. Daarvoor dient een stukje van dat budget uit de Noordwerking. En dat is ook in het reglement, stond vroeger een heel paragraaf eigenlijk, van dat die organisaties zich moesten engageren binnen de GROS en allerhande activiteiten daar. Oké, dat mag nog altijd, maar ik vind het belangrijker dat ze zich kenbaar maken binnen de gemeente. Dat kan zijn door een film, door een workshop, door een presentatie. Maakt niet uit, elke organisatie op zijn manier liefst gekoppeld aan de activiteit dat zij ook in het zuiden doen. Dan nog een wijziging is, alle subsidieaanvragen die er zijn, of alle verenigingen die een subsidieaanvraag doen, daarvoor is een bovengrens gesteld qua bedrag dat die kunnen krijgen, om ervoor te zorgen dat iedereen een bedrag kan krijgen. Ik heb ook kleine organisaties die veel minder punten zullen vergaren, maar we willen dat die toch ook wel een zekere ondersteuning krijgen, vandaar die bovengrenzen. Maar indien er een restbedrag is op het budget, is ook op advies van de GROS, dan zal dit bedrag aangewend worden aan de noodhulp. Dan hier ook een samenvatting van de budgettering van het mondiaal beleid in onze gemeente. Dus het totale bedrag is 65.000 euro per jaar, waarvan dus 80% naar de Zuidwerking gaat, met dus die werkingssubsidies, projectsubsidies en dan het forfait voor 11-11-11 en broederlijk delen. 10% naar de Noordwerking, dat is aan de Wereldwinkel en de Fairtrade projecten en de terugkoppeling van die projecten, dus die waar zij ook een beetje steun kunnen krijgen om dat, of waar we ze willen in ondersteunen om dat goed te doen. Dat kan over communicatie gaan, dat kan over allerhande zaken gaan. Dan de stages, dat bestaat al lang. De laatste jaren zijn er echter geen vragen geweest in die zin. Dan de noodhulp voor 7,5%. De laatste jaren is dat spijtig genoeg eigenlijk te weinig geweest. Zoals je weet, vorig jaar bijvoorbeeld ook is er met een budgetwijziging 13.000 euro naar de Ardennen gegaan bijvoorbeeld, in eigen land dan nog. Maar de noodhulp, hier 7,5%. Vandaar ook het advies van de GROS, als er overschot is op het budget van de Zuidwerking, laat het dan naar de noodhulp gaan. We hebben hier een paar maanden geleden ook nog noodhulp voor Oekraïne goedgekeurd bijvoorbeeld. En tenslotte nog het advies van de GROS dat u ook bij de stukken vond. Dus het advies op zich was positief. Ze vinden het belangrijk dat er na een jaar een evaluatie komt van dit reglement en de budgetverdeling van op mondiaal beleid. En dat er bij de na te streven doelstellingen op basis van die SDG's, zoals daarnet toegelicht, dat daar ook een context bij vermeld wordt door die verenigingen of organisaties die een subsidie aanvragen. Dank u wel.
Dank u wel, Filip. Zijn er vragen van de raadsleden bij deze voorstelling? Nee. Dan kunnen wij overgaan tot stemming. Heeft iedereen gestemd? Christel nog? Dank u. 18 stemmen voor, dank u wel. Dan gaan we over naar het volgende punt. Dat is een kennisname. Een budgetwijziging voor de Protestantse Kerk. Geen vragen daarover. Dan gaan we over naar het volgende punt. Dat punt gaan we niet behandelen. Vermits het raadlid afwezig is en ook gevraagd heeft om die interpellatie te verschuiven naar de raad van september. Dan gaan we naar de eerste interpellatie van Wally over de woonscontrole door IAM. Aan u het woord, Wally.
Ik dank u. Verschillende eigenaars van onze gemeente hebben deze controleambtenaar aan de deur gekregen. Aan de deur is niet zo erg, doch hij heeft in elke kamer opmetingen gedaan. En ook van elke kamer foto's gemaakt. Ik wil daar wel de nadruk op leggen. Is dit geen schending van de privacy? Volgens ons is dat een grove schending. Wat mag jij doen volgens de wet? Als de bewoners huurders zijn, is het volgende probleem. Ik leg ook de nadruk dan op die foto's. Er worden zaken getoond waar dan niemand geen zaken mee heeft. Mag men deze controleur weigeren en wat zijn de eventuele gevolgen? Hoeveel huisbezoeken heeft deze ambtenaar al gedaan en hoeveel moet hij er nog doen? Is dit geen vorm van heksenjacht? Enkel en alleen om het kadastraal inkomen aan te passen om meer geld in het laadje te krijgen. Zie de gemeente Edegem en Lier. De mensen worden gecontroleerd onder andere als ze centrale verwarming hebben, een badkamer hebben gezet en een kinderkamer gemaakt van de zolder bijvoorbeeld. Ik had er graag antwoorden op.
Ja, Schepen gaat er, Chris Zwagers gaat erop antwoorden.
Ja. Bedankt Wally voor uw vraag. Het is belangrijk om goed te weten wat er hier gebeurt, zodat jullie dit ook kunnen doorvertellen aan de inwoners. Deze aangekondigde huisbezoeken vinden plaats in het kader van de herziening van het kadastraal inkomen. De laatste algemene herziening van het kadastraal inkomen vond plaats in 1975. Sindsdien hebben er heel wat woningen wijzigingen ondergaan, waardoor ze een onjuist onderschat kadastraal inkomen hebben en er geen correcte inning gebeurt van de belasting. Hierdoor ontstaat er tevens een ongelijkheid tussen de inwoners. Ik zal jouw vraag eerst juridisch kaderen. Het KI, kadastraal inkomen, geeft de jaarlijkse netto huurinkomsten voor het onroerend goed van de woning weer. Op basis van het KI wordt de onroerende voorheffing berekend die de burger jaarlijks betaalt. Het is afhankelijk van de nuttige oppervlakte van de betrokken woning, zoals het aantal kamers, of er een kelder of een garage aanwezig is, maar ook het installeren van een badkamer of centrale verwarming heeft een invloed op het KI. Artikel 473 van het wetboek van de inkomstenbelasting bepaalt dat de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van het goed ertoe gehouden is om bij de bevoegde administratie uit eigen beweging aangifte te doen van werken die invloed hebben op het KI. Doet men dit niet, dan riskeert men een ambtshalve aanpassing, al dan niet gepaardgaande met een boete. De bepalingen van het KI gebeurt door de dienst opmetingen en waarderingen. Zij kunnen in deze taak geholpen worden door een aanwijzend schatter. Op 14 december 2020 heeft onze gemeente met een gemeenteraadsbeslissing de intergemeentelijke aanwijzend schatter van IGIAAN tot aanwijzend schatter van de gemeente Boeghout aangesteld. Om uitvoering te geven aan deze opdracht ontvangt de aanwijzend schatter een lijst uit het kadaster van vooral oudere woningen waar geen comfortelementen aanwezig zouden zijn, volgens het kadaster. Deze adressen ontvangen van IGIAN een brief waarin de aanwezigheid van centrale verwarming en of badkamer bevraagd wordt en eveneens gepeild wordt naar mogelijke aanzienlijke wijzigingen van de nuttige oppervlakte van de woning. Zoals bijvoorbeeld jij daarnet ook zei van een zolderkamer waar een kinderkamer van gemaakt was. De kans is immers reëel dat de betrokken woning intussen wel centrale verwarming en of een badkamer heeft of dat er aanzienlijke wijzigingen in de nuttige oppervlakte hebben plaatsgevonden. Bij het uitblijven van enige reactie of wanneer meegedeeld wordt dat er geen basiscomfortelementen zijn, zal de aanwijzend schatter dit na afspraak controleren. We begrijpen uw bezorgdheid op gebied van privacy, maar IGIAN en de aanwijzend schatter bevestigt ons dat de foto's enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze genomen werden, namelijk voor het voorbereidend schattingsverslag dat opgemaakt wordt in functie van een actualisatie van het KI. Dit verslag wordt enkel aan de schatter van het kadaster bezorgd. Niemand anders krijgt die foto's te zien. De foto's worden dus op geen enkele wijze aan anderen bezorgd of ter beschikking gesteld. Volgens artikel 473 moet men uit eigen beweging aangifte doen van werken die invloed hebben op het kadastraal inkomen. Vaak gebeurt dat als mensen bijvoorbeeld een vergunning moeten aanvragen voor werken, dat eigenlijk automatisch gebeurt. Maar als je bijvoorbeeld zelf werken doet, waar je niet echt een vergunning nodig hebt, gebeurt dat niet altijd uit eigen beweging. Doet men dit dus niet, of als men ook als men een plaatsbezoek weigert, dan riskeert men een ambtshalve aanpassing, al dan niet gepaardgaande met een boete. Je vraagt ook naar de stand van zaken op dit moment. Er zijn intussen 670 brieven verstuurd met de vraag of er comfort, dus centrale verwarming en zo, aanwezig is. Hierop hebben 78 mensen geantwoord dat er geen comfort is. Dit antwoord wordt nu gecontroleerd met een bezoek, waar er van er al 67 gebeurd zijn van de 78. Dit bezoek is eigenlijk ter staving van het dossier van het kadaster en daarbij worden ook foto's genomen. 152 mensen lieten weten dat er naast comfort ook nog andere zaken gewijzigd waren. Bijvoorbeeld uitbreiden van de leefoppervlakte. Hiervan werden dan reeds 14 huisbezoeken uitgevoerd. Daarbij werd ook een plan opgemaakt, worden er ook afmetingen genomen en worden er ook foto's toegevoegd die alleen bestemd zijn voor het kadaster. 290 mensen hebben laten weten dat er comfort werd aangepast en kregen dan een ambtshalve herberekening, maar geen bezoek. Ze hebben toegegeven dat het comfort is aangepast, dus die berekening is gebeurd. 150 mensen van de 670 brieven hebben nog niet gereageerd en zij zullen gerappelleerd worden. Dit project loopt nog verder en wordt alle 6 maanden opgevolgd, sowieso altijd opgevolgd, maar er wordt een briefing gegeven aan het college om de 6 maanden en het wordt opgevolgd door onze financieel directeur Katrien Gabriel, zeer net aanwezig. Ik hoop dat ik hierbij op uw vragen en bezorgdheden heb geantwoord, Wally.
Ja, Sven, wil je nog aansluiten?
Ja, ik wilde eigenlijk aansluiten daar juist, omdat ook ik daar door verschillende mensen ben op aangesproken, op die huisbezoeken. Want mevrouw de Schepen, u zegt dat het na afspraak is, maar een aantal mensen hebben bevestigd dat het zonder afspraak was, dat ze daar gewoon voor de deur stonden. En dan is het natuurlijk, ja, wat doet je? Laat je die mensen binnen of niet? Ik was daar niet bij, dus ik kan daar natuurlijk ook geen uitspraak over doen. Maar begrijp ik dan ook goed, dat is een bijkomende vraag, doet de schatter een voorstel aan de schatter van het kadaster, of bezorgt je gewoon informatie heel zuiver en is het dan aan het kadaster om daar de nodige bedragen op te kleven? En bijkomend, wat is dan de volgende stap? Want nu is het op basis van de lijst van woningen zonder comfort in huis. Wat is de volgende stap of hoe wil de gemeente Boeghout en bij uitbreiding IGN er nu verder mee omgaan naar uitrol toe? Dank u wel.
Ja. Het is wel de bedoeling dat dat een afspraak is. Als dat niet gebeurt, dan denk ik wel dat dat mag gemeld worden aan ons. En mensen mogen natuurlijk ook weigeren en zeggen en vragen voor een ander, op een ander moment langs te komen voor een afspraak te maken. Dat kan natuurlijk ook wel. Ja, we passen eigenlijk het artikel 473 toe. Hè. Die aanpassing moet gebeuren. Dit is eigenlijk ook een ongelijk momenteel. Hè. Sommige mensen hebben het wel aangegeven, andere mensen hebben het niet aangegeven. En ik denk toch wel dat het belangrijk is dat belastingen correct worden geïnd. De gegevens krijgen wij dus door van het kadaster. Hè. Zij kijken naar van welke huizen hebben zogezegd of hebben geen comfort. Hè. En die worden doorgegeven en de aanwijzend schatter maakt een verslag en stuurt dat op naar het kadaster. En het kadaster gaat daar verder mee aan de slag.
Oké. Wally, wilde jij nog... Wacht, dit even je micro terug op, Wally. Even terug. Ja, alsjeblieft.
Dank u. Als dit... Als de mensen nu weigeren van een foto te nemen, wat gebeurt er dan? Als die ambtenaar vaststelt dat die een chauffage hebben, een badkamer, is dan nog een foto nodig?
Ja, ik denk dat dat hoort bij het verslag, hè? Dat dat daarbij hoort. Hè? Ja. Ja.
Maar het is een goede vraag, die zeker wel eens kan teruggekoppeld worden naar IGN. Hè? Of dat mijn foto's...
Maar die foto's worden dus echt voor niets anders gebruikt.
Het is toch
hè?
Een beëdigde ambtenaar? Hè?
Ja. Ja. Ja, ja, ja. Oh. Ja. Hij is ook aangesteld. Hè? Hier, bij de burgemeester, heeft een eed afgelegd. Ja.
Dat heeft toch waarde, hè?
Ja.
Absoluut, ja.
Zeker, ja. Zeker en vast, ja.
Maar we hebben die problematiek ook opgenomen met IGA, dus we kunnen de bezorgdheden die er nog leven zeker nog eens een keer doorgeven. Hè.
Ja, oké.
Dank u wel. Dan gaan we naar de volgende interpellatie, die is ook voor u, Wally. En dat gaat over de Gillegomstraat. En ja. Dirk Rolet, onze schip van openbare werken, zal daar aansluitend op antwoorden.
Ja, dat is goed. Een tiental jaren geleden hebben wij een interpellatie gehouden met als titel Ontstaan van een spontane vluchtheuvel in de Gillegomstraat. Deze spontane vluchtheuvel en verzakking is 10 jaar geleden op een zeer goede wijze hersteld. Ik dacht door het eigen personeel van de gemeente. Doch na jaren is er een nieuw probleem ontstaan. Namelijk, nu is er een wegverzakking en ophoping met bijkomende barsten in het asfalt ontstaan daarnaast. Zie ook mijn interpellatie van 18 maanden geleden, waarna er geen gevolg gegeven is. De bewoners in een ruime omgeving hebben hier enorm veel last van. Telke malen, als er een voertuig overrijdt, geeft dit een enorm lawaai, zeker vrachtwagens met of zonder aanhangwagen, geladen of niet. Zie ook de vele reacties bij Inop hier. Wij rekenen erop dat deze problemen nu eindelijk is opgelost gaan worden. Ter staving heb ik de foto's van 18 maanden geleden erbij gedaan. Nu is de toestand zeer verslechterd. De inwoners van de Gillegomstraat zijn ook ongerust in verband met de geplande parkeeraanpassingen, parkeerverbod en parkeren in vakken, beslist door het college een paar maanden geleden. Is er een buurtvergadering hierover geweest? En indien niet, waarom?
Dirk. Ja, dankjewel Wally voor deze interpellatie. Zoals je ziet is het een structureel probleem, moet grondig aangepakt worden. Daar hebben wij enkele maanden geleden al deze aanbesteding meegestoken in de aanbesteding van de Dr. Theo Toetstraat en Jan van Schoenstraat. Dus dezelfde aannemer moest het in één beweging allemaal meenemen. Dus zolang dat niet opgelost is, kan de rest ook niet opgeleverd worden. Dat weet hij, dat is ook een soort van drukkingsmiddel. Hè. Dus die man ging in de krokusvakantie normaal aan de slag gaan. Je het zien, misschien in de krokusvakantie was het bar koud. Om asfalt te gieten moet het dus warm zijn. Dus die man die stond klaar om de werken aan te vatten. De temperaturen waren niet van die aard om asfalt te kunnen gieten en de zaak op te breken. Dus die is daar niet aan begonnen. Maar dus, de weersvoorspelling was enkele dagen zo koud verwacht. Dus die heeft dan zijn vergunning ingetrokken om die werken uit te voeren. En wilde dat ook in de vakantie doen. Dan de volgende vakantiedag was de paasvakantie. Jullie zien, dan heeft het heel hard geregend. Heeft enkele dagen een stuk geregend. Weer hetzelfde probleem. Aanvraag was gedaan. Vergunningen waren binnen. Die man stond klaar om uit te voeren. Dagen regen. Dus die structurele aanpassing kon niet gedaan worden. Dus nu heeft hij beloofd om het in de zomervakantie uit te voeren. Dus we zitten er ook druk op. Want zolang dat allemaal niet gebeurt, kan ook de rest niet opgeleverd worden. En kan ook wachten op zijn centen die de borgstelling moet vrijgegeven worden. Dat gebeurt dus niet. Hè. Hij moet de rest allemaal uitvoeren. Dus we blijven daar druk op zetten. Dus we verwachten nu in de zomervakantie dat het zal gebeuren. En waarschijnlijk juist na het bouwverlof. We hebben hier geïnformeerd, maar voor het bouwverlof zit die man zijn agenda helemaal vol. Dus het zal juist na het bouwverlof waarschijnlijk uitgevoerd worden. Hopelijk regelt het dan niet een hele week, want dan is het weer hetzelfde laken aan broek. Wally, dan moet het weer uitgesteld worden.
Rudy zal antwoorden op uw laatste vraag.
Zoveel werk is dat ook niet. Hè?
Nee, maar dat klopt. Maar als je asfalt giet, moet het grondig en degelijk gebeuren. De temperatuur moet hoog genoeg zijn, moet droog zijn. Dat zijn enkele voorwaarden die moeten voldoen om dat te kunnen doen. En dat is een werkje, oké, dat lijkt klein, maar het moet wel structureel helemaal uitgegraven worden. De fundatie moet terug in orde gebracht worden. Moet terug nieuw asfalt in verschillende lagen gegoten worden. Het moet grondig zijn. Want minstens we toch weer terug minstens 10 jaar goed zijn. Dat wel, liefst nog veel langer.
Het gedeelte dat vroeger uitgevoerd is met klinkers gebeurd.
Dat klopt, maar daar ligt asfalt. Die klinkers was een noodoplossing. Je ziet, die klinkers zijn verzakt na jaren.
Die klinkers zijn niet verzakt, die is ernaast.
Ja, als ik de foto's zie, dan zie ik toch dat die klinkers ook een beetje verzakt zijn. Hè. Als je ziet, dat die liggen lager dan asfalt in een betonnen walling.
Goed, dan op het tweede deel van uw interpellatie, Rudy.
Ja, Willy, wat betreft uw bezorgdheid die door de bewoners is overgebracht naar u blijkbaar op parkeeraanpassingen, wil ik eerst al zeggen dat er geen enkel beslissing is genomen door een college, voor alle duidelijkheid. Wat er wel is, er is een oefening gebeurd om de verkeersveiligheid in de Gillegomstraat te verbeteren. En het college heeft dan ook opdracht gegeven aan de diensten om dat verder uit te werken. En het enigste wat op dit ogenblik voorligt, dat is dat het college goedkeuring heeft gegeven om advies te vragen aan de MORA en de verkeerspolitie ter voorbereiding van een informatievergadering met de bewoners van de Gillegomstraat. En een datum is telkens al vastgelegd. Alleen moet die nog gecommuniceerd worden aan de bewoners zelf. Maar die ligt vast op 19 september. Dus voor alle duidelijkheid, er is nog geen enkel beslissing genomen. Er is wel een oefening gebeurd door onze diensten. En dat wordt nu verder bekeken voor advies. En een datum ligt dus ook al vast.
Oké, okay. Dank u wel. Goed,
u.
Dan gaan we naar de volgende interpellatie. De deelname aan Vlaanderen Feest. En dat is een interpellatie van Erik.
Beste collega's, het feest van de Vlaamse gemeenschap komt stilaan in zicht. Vlaanderen Feest is een organisatie die daarbij honderden initiatieven ondersteunt om onze Vlaamse feestdag op 11 juli te vieren. Dit zowel voor lokale buurt- en verenigingsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld straatfeesten, als ook voor gemeentelijke evenementen. Meer dan 200 gemeenten organiseren evenementen om onze Vlaamse feestdag te vieren, ook de ons omringende steden en gemeenten, alleen Boeghout niet. Als vieren Vlaming kan ik dat alleen maar betreuren. We kunnen als gemeente aanspraak maken op zo'n 1000 euro subsidies, of zelfs 2800 euro subsidies voor een Nederlandstalig muziekoptreden. Daarmee kan toch wel al iets georganiseerd worden. De gemeente hoeft dit niet eens zelf te doen, maar kan dit ook aan een vereniging overlaten, zoals bijvoorbeeld het Willemsfonds. Waarom neemt Boeghout niet deel aan Vlaanderen Feest? Als Vlamingen mogen toch terecht fier zijn op wat we in onze geschiedenis allemaal bereikt hebben. We vinden ook dat de Vlaamse feestdag gevierd mag worden, ook in Boeghout. We hopen dus dat de gemeente de volgende jaren wel een evenement organiseert of laat organiseren om onze Vlaamse feestdag te vieren met ondersteuning door Vlaanderen Feest.
Dank u wel, Erik. Ik zal er even zelf op antwoorden. Het is inderdaad, zoals u aanhaalt, wij als college ook altijd de keuze gemaakt om het te laten organiseren. We hebben ook net zoals vorig jaar de socioculturele middenveld daarvan op de hoogte gebracht van Vlaanderenfeest. Ik heb er straks even gezien, de tekst staat zelfs nog op onze website. Dus wat doen wij dan? Ja, wij informeren verenigingen. Wij zeggen hoeveel subsidie dat ze kunnen krijgen, wanneer dat is, waar ze terecht kunnen en zich kandidaat kunnen stellen. Wij informeren over de organisatiekosten en zo verder en zo verder. Dus we hebben een doorverwijsfunctie. We hebben traditioneel twee buurtfeesten, waarvan er één is die inderdaad ervan gebruik maakte, de andere, dat weet ik niet. Dit jaar is dat ook weer zo, in de Molenlei en in de Withofstraat. De Withofstraat, die hangen een karretje daar ook altijd aan. Heb ik begrepen, ik weet niet of ze dat nu nog altijd doen, maar in het verleden is dat zeker zo geweest. En dan is er inderdaad het Willemsfonds, waar wij dus ook via onze culturele dienst ook elk jaar contact mee opnemen. En die hebben wel een programma waar iedereen ook naartoe kan komen. Hoe zit dat dit jaar in elkaar? Ik wil dat wel even schetsen. Dus wij komen altijd om 10 uur zondag, in dit geval, in dit jaar is dat zondag 10 juli, samen aan het standbeeld van Jan Frans Willems. Daar wordt een bloemenkrans neergelegd en daar zijn ook altijd twee toespraken. Eén van de provinciale voorzitter en één van mezelf. Over het thema. Vervolgens is er dan aansluitend een receptie. En dan is er ook nog een cultureel evenement. Dat zijn al optredens geweest. En dit jaar is dat een monoloog. Apate spreekt over waarheid en leugen. Dus die daar wordt opgevoerd of die ze gaan opvoeren. En dat gaat altijd door in de feestzalen van het Hof van Rijen. Dus dat is een lezing. En na de lezing is er ook nog een lunch trouwens. Dus er is wel altijd een activiteit. En wij als gemeente geven ook nog een subsidie aan het Willemsfonds om dat mogelijk te maken. Als ik me niet vergis, ik heb daar nu meer speciaal gezegd, maar ik dacht €250 dat wij er nog voor voorzien. Dus de vraag is natuurlijk, ja, ik nodig iedereen uit om daaraan deel te nemen. We hebben zelf als bestuur beslist om dat niet zelf te doen. U weet dat wij een heel uitgebreide culturele programmatie hebben in onze gemeente. En de openluchtvoorstellingen die zijn nu net afgelopen. Dus ja, het is natuurlijk begin juli, maar het is eigenlijk in dat kader dat er wel culturele partners, verenigingen, zoals u zelf aangeeft, wel dingen kunnen doen. Maar we hebben wel elk jaar in Boeghout een officieel moment aan het standbeeld van Jan Frans Willems.
Mag ik daar nog even op reageren? Ik vind het een beetje een zwak antwoord. Door te zeggen van, we hebben al allerlei culturele evenementen en daardoor kunnen we niks zelf organiseren. Als je dan kijkt naar Antwerpen, waar ik denk dat er nog veel meer culturele evenementen zijn, of Lier bijvoorbeeld, daar organiseert de gemeente wel degelijk zelf ook iets, ondersteund door Vlaanderenfeest. Dus ik vind dat eigenlijk een beetje een drogreden. En alles doorschuiven aan verenigingen en particulieren. Ik denk dat je hier ook iets vanuit de gemeente zou kunnen doen.
Ja, het is niet zo dat we het niet kunnen doen. Ik zeg gewoon dat het een keuze is dat we het niet als gemeente zelf doen, omdat we eigenlijk al jaren inderdaad het Willemsfonds hiervoor engageren om iets te doen in de gemeente. Maar ik nodig iedereen uit, ik zeg het, à la verenigingen ook, of misschien een samenwerking tussen verenigingen om iets op te zetten. En dan gaat er zeker 200% steun komen van de gemeente om zo'n evenement te laten lukken. De volgende interpellatie gaat over de herhaling van de korte Vreemdese Steenweg. En dat was een interpellatie ook van u, Erik, alsjeblieft.
Dag collega's. Via een brief van de gemeente vernam ik de intentie om van de Schalioevenwijk ten halve en de korte Vreemdese Steenweg een zone 30 te maken. En daarbij ook de korte Vreemdese Steenweg en ten halve bijkomend in te richten als fietszone. De korte Vreemdese Steenweg zou daarbij voorrang krijgen ten opzichte van de Heerbaan, de Hellestraat en ten halve. Enkele jaren geleden heb ik al eens een interpellatie gedaan om de korte Vreemdese Steenweg veiliger te maken door de invoering van enkelrichtingsverkeer voor auto's in dat stukje van de korte Vreemdese Steenweg. Er passeert er inderdaad heel veel schoolgaande jeugd met de fiets. En we vinden het dan eigenlijk ook een gemiste kans dat het bestuur bijvoorbeeld het deel van de korte Vreemdese Steenweg tussen de Hellestraat en de Gillegomstraat dat daar geen enkele richting van gemaakt is voor auto's, wat ons veiliger lijkt dan de plannen die nu voorliggen. Op die manier zou men daar ook mogelijk een volwaardig fietspad kunnen realiseren, als men daar parkeren nog maar aan één straatzijde zou toelaten. En met het huidige voorstel van geschrank parkeren creëert men slalom het verkeer, waarbij niet iedereen de vrije afstand goed zal kunnen inschatten, sommigen zich er nog snel zullen willen tussenwringen. Kortom, een suboptimale situatie met nodige opstoppingen, blokkeringen en frustraties tot gevolg. Een beetje vergelijkbaar met de situatie in de Berthoutstraat, maar dan ook nog eens met fietsers op de rijbaan. Kan het bestuur mijn vraag rond invoering van het enkelrichtingsverkeer in de Korte Vremse Steenweg tussen Hellestraat en de Gillegomstraat laten onderzoeken, en als mogelijkheden die daardoor ontstaan om een nog veiliger fietsverkeer te realiseren? Dank u.
Rudy Gooivaerts zal u antwoorden.
Ja, Erik, ook hier voor alle duidelijkheid. Het is niet de intentie, het is de beslissing die genomen is. Maar zoals u zelf al aangehaald hebt en zoals u weet, is het een zeer drukke fietsroute voor zowel schoolgaande kinderen als het woon-werkverkeer. Maar ook heel wat gemotoriseerd verkeer komende van Vremde en de Gillegomwijk volgt deze route richting ja, zowel N10 naar Lier of naar het centrum van Boekhout. Nu, binnen het mobiliteitsplan van 2017 dat we toen herzien hebben, was er iets opgenomen dat we op de Korte Vremde Steenweg, maar ook in alle woonwijken, een maximum snelheid van 30 per uur wensten in te voeren en zouden gaan invoeren om de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid voor de bewoners daar ook te verhogen. En om voorgaande reden dus hebben we beslist om nu over te gaan tot de datum bij wijze van spreken, om die zone 30 in te voeren in de Schellevoetwijk en dan ook in die Korte Vremde Steenweg. Maar tegelijkertijd hebben we van de opportuniteit gebruik gemaakt om ook vanuit het stopprincipe gekeken van hoe kunnen we nu die verkeersveiligheid komende vooral van en naar Vremde en van en naar het centrum van Boekhout vanuit een globale visie. En daar zit dat stukje van de Gillegomstraat, dat zit er ook mee in. Hier hebben we verschillende scenario's, hebben we tegenover elkaar afgewogen met al hun voor- en nadelen. Dus ook hebben we het voorstel van een fietszone afgecheckt aan de hand van die criteria voor een goed werkende fietszone van Fietsberaad. En ons voorstel werd ook positief geadviseerd door de Mobiliteitsraad. En we hebben ook de bewoners hierin gehoord en die waren daar uitermate positief in tegenover dit voorstel. Dus buiten die zone 30 zal dus bijkomen de Korte Vremde Steenweg en Ten Halve worden ingericht als een fietszone die dan ook in de voorrang zal komen, zoals we dat ook hier in het dorpscentrum hebben gedaan. Dit betekent dus dat de fietser hier de belangrijkste gebruiker wordt in het gemotoriseerd verkeer, dat zal daar te gast worden. Gemotoriseerd verkeer mag inderdaad dan geen fietsers meer inhalen, maar dat wist hij ondertussen al, waardoor men algemeen dan ook trager zal moeten rijden. Nu, in functie van de huidige conflict tussen de weggebruikers en die geparkeerde wagens, hebben wij ook bijkomen beslist om het parkeren daar te organiseren door middel van het inrichten van parkeervakken. Dat is vandaag de dag niet het geval. Vandaag de dag kunnen daar in principe maximum 14 wagens staan, dat is het maximum. En in de toekomst zal dat dus 9 zijn, waarbij 7 aan de ene zijde en 2 aan de overzijde. Daar willen we dan ook voor gaan. En in de eerste fase zullen daar de borden en de beleiding worden voorzien. Maar we willen de fietszone, we willen die ook nog beter leesbaar maken door de middengeleider, ja, type Victor Arlerij, de fietsenstraden, met die kassages, aan te brengen in het deel naar de N10 op het einde dus eigenlijk. Maar ook in de bocht. En verder voorzien we dan nog banners en logo's op de weg en onderzoeken we ook of we met subsidies voor schoolroutes, voor belangrijke schoolroutes vanuit de Vlaamse overheid, gaan we daar ook op zoek naar subsidies om eventueel ook nog een herasfaltering te kunnen doen in de rood-bruine asfalt. Zodanig dat ook nog beter leesbaar wordt. Voor de rest wil ik nog meegeven dat die Korte Vremde Steenweg, alleen die is totaal niet vergelijkbaar met de Berthoutstraat en zijn functie. En de functie van de Berthoutstraat zijn twee totaal verschillende functies, zijn dus niet vergelijkbaar. En aan de andere kant wil ik ook zeggen dat jullie voorstel van enkel richting met fietspaden, dat dat niet realistisch is. Waarom niet? Er is gewoon niet voldoende ruimte om dat te organiseren. En volgens de richtlijnen heb je eigenlijk al, om een idee te hebben, heb je voor 2 enkel richting fietspaden minimum 4 meter breedte nodig, dus 2 aan elke kant. En zelfs het nieuwe gegeven is dat fietsberaad zelfs adviseert om naar 5 meter te gaan, dus 2,5 en 2,5, op basis van het aantal fietsers dat daar gebruik van maakt. Hè. Dat is eigenlijk de reden waarom. Dus, zonder te veel daarop in te gaan, dragen nog heel wat andere voorwaarden aan om dit te doen op een juiste manier. En natuurlijk, als je spreekt van een enkel richting, dat betekent dat dus ook dat jullie alle verkeer in de ochtendspits door de Hillegomstraat zullen sturen. En ik hoop, Wally, dat die mensen van de Hillegomstraat misschien nog meehoren, want dat is wel de consequentie dat je die er eigenlijk allemaal dus doorsturen. En dat betekent dus, Erik, dat het ons totaal niet meer nodig lijkt om jullie voorstel nog eens te onderzoeken, want die evaluatie van die enkel richting die hadden we zelf ook al gemaakt.
Mag ik toch nog heel even op reageren ten aanzien van uw opmerking aan de Hillegomstraat. In mijn initiële interpellatie werd ook 1 stuk van de Hillegom, van de Korte Vremsteeweg tot Anden en 10, werd ook enkel richting, waardoor er ook veel minder verkeer zou zijn in dat stukje van de Hillegom. Dus het zou eigenlijk een soort klus worden dat wij toen eigenlijk hadden voorgesteld. Nu heb je natuurlijk een gevaarlijke situatie in de zin dat daar 's morgens mama's met die kindjes naar de kleuterschool bijvoorbeeld rijden in de Mussenhovelaan. En dat er auto's van de andere kant komen. Die auto's mogen geen fietsers inhouden, maar als die fietsers uit de andere richting komen met die kleine kindjes en die auto's beginnen daar te zigzaggen tussen die geparkeerde auto's, dat lijkt mij toch iets gevaarlijker dan dat je dat in 1 richting had georganiseerd. Dus, en natuurlijk, het is zo, je hebt er niet 2 keer 2 meter of 2 keer 2,5 meter, maar dan gaat er ook vanuit dat je aan elke kant nog je voetpad behoudt. En dat wordt tegenwoordig overal blijkbaar zo gedaan. Maar is het niet mogelijk van bijvoorbeeld aan de ene kant een fietspad te maken in een enkel richtingsstraat en aan de andere kant een voetpad? Dat lijkt mij toch ook een haalbare optie, of niet?
In principe, alleen zulke type straat laten wegkullen, dat totaal niet toe. Kijk er eender welke richtlijn op na, dat wordt gewoon niet gehanteerd. En zelfs, want je stelt nu die fietspaden, kijk naar de inrichtingsprincipes, als je er wat studiewerk over doet. In dat type straat wordt zeker niet geadviseerd om daar fietspaden te leggen, zeker niet. Alleen zeg ik nu, als je daar een fietspad moet leggen, dat gaat er gewoon, gaat er zelfs niet in voor de stroom van fietsers dat je daar vandaag de dag hebt. Dat gaat er gewoon niet in. He, dat is de realiteit. Dus je moet, denk ik, en weet dan ook, als je, stel dat je fietspaden wilt leggen, ik hoor jullie de straks opmerkingen geven over investeringen en dergelijke. Ja, dat wil zeggen dat je een totale makeover moet maken van een nieuwe straat die nog niet zo lang geleden aangelegd is, want die riolering ligt er ook en zo. Hè. Dat wil zeggen dat je een volledige straat moet gewoon herhalen. En je hebt ons straks gewaarschuwd van oei, moet je geen projecten gaan schrappen. Dan is dat een extra project niet. Hè. Dan moet je iets anders schrappen. Hè.
Een project dat de veiligheid van iedereen te goede komt, dat lijkt mij een prioritair project te zijn.
Erik, al die weginvestitieprojecten, dat is allemaal de verbetering van de veiligheid. Als wij de Wommelgemse Steeweg en de Brugse Steeweg willen herhalen, dat juist een wille van de verkeersveiligheid.
Maar dus, daar zullen we ons ook nooit tegen verzetten.
Nee. Maar de vraag is, wat ga je schrappen? Hè? Je moet keuzes maken. Hè?
De problematiek die ik ook nog even wil aanhalen, is ook de lijn. Hè? De lijn naar Vremde. Die zitten nu op de Hillegomstraat. Die maken de verbinding in feite met een tramterminal. Dus een debat rond eenrichtingsverkeer betekent eigenlijk ook dat je de lijnbussen die eenrichting moet laten volgen. En dat is toch altijd een zeer moeilijk gesprekje bij de lijn, omdat die eigenlijk liefst qua breedte van wegen is en van doorstroming toch liefst die route kiezen die voor hen het meest aangewezen is. En u weet al dat het daar alles op tafel heeft gelegen, de bus naar Vremde, van blijft er of blijft ze niet. We hebben dat nu ook binnengehaald. We hopen toch dat dat nu zeker zo zal blijven, het voorstel dat er op tafel ligt. Dus ook daar moeten we wel rekenschap van geven. Goed, we gaan naar het volgende punt. En dat zijn 3 interpellaties naar elkaar van Greet. Het eerste gaat over het vuilbakkenplan. Greet, aan u het woord.
Goedenavond, collega's. Philippe,
Na het voorstel van het vuilbakkenplan, wat we alleen maar konden toejuichen en waarvoor we felicitaties gaven, blijkt er toch nog wat werk aan de winkel. Deze berghondenpoepzakjes zijn gespot ter hoogte van de Boshoeksteenweg en de Elfbunderweg. Mogelijk kunnen de gemeentediensten de vuilbakken zichtbaarder opstellen, de burger beter informeren via Boeghout Beweegt of op hotspots gericht te communiceren waar de dichtstbijzijnde vuilbakken staan. Want ik denk niet dat dit de bedoeling is.
Filip gaat hierop antwoorden.
Oké, Gret. Uiteraard is er nog werk aan de winkel. Het is niet omdat ik hier vorige maand dat plan heb voorgesteld dat ineens alle problemen van de baan zijn. Wij krijgen ook nog wel meer meldingen als deze van, zou het niet opportun zijn om op deze of gene plek een vuilbak te installeren, dan is het nu aan de diensten om te evalueren of dat binnen het kader van dat vuilnisbakkenplan een juiste plek is om dit al dan niet te plaatsen. En dat zal dan ook zo gebeuren. Ik zal deze plek mee doorgeven. Net zoals dat we op melding krijgen nog recent voor capaciteitsuitbreiding aan het Carrefourke daar, waar ook een vuilbak staat hier altijd uitpelt. En zo zijn er nog wel meldingen die we af en toe binnenkrijgen en die worden dan geëvalueerd.
Oké, dank u. Ja, maar het is maar omdat ik dacht dat er een stond, maar ik was niet 100% zeker, maar dat
nee,
is dat niet.
Heeft er geen gestaan.
Oké, ja, ik wist het niet zeker.
Ik zie op die plek ook regelmatig grote vuilzakken staan. En van de week zeg je er allemaal oud papier staan, dus ik denk dat ook buurtbewoners dat soms als verzamelplaats gebruiken of zo?
Nee, ja, dat wordt gevraagd aan de verenigingen, ook onder andere KSA Bakwalde, om hun afval daar aan te bieden voor de vuilniskar.
Ja, ik denk dat ze dat dan soms op de verkeerde momenten doen, want nu zat er oud papier de dag nadat het oud papier was opgehaald.
Oké, dat weet ik niet.
Ja.
Dank u wel. Gret, uw volgende interpellatie gaat over de omheining aan de spoorweg.
Ja. Op de gemeenteraad van 25 oktober 2021 haalde ik aan dat er een betere afscheiding tussen de wandel- en speelruimte en het spoor zelf moest komen aan de nieuwe fietsostrade. Het gemeentebestuur ging dit opnemen met Infrabel, maar tot dusver hebben we daar nog geen resultaat van gezien. Kan je ons een update geven van de stand van zaken over met de omheining?
Ja, absoluut. Hè. Dus ook na die interpellatie en op vraag van het bestuur hebben onze diensten toen ook contact opgenomen. Er zijn effectief ook werken uitgevoerd, maar enkel en alleen maar ter hoogte van de perrons ongeveer. Dus onze diensten hebben bevestigd dat ze dat terug gaan rappelleren om te zeggen van wanneer komt het volgende gedeelte eraan. Nu toevallig hebben wij morgen ook nog een overleg met Infrabel. Dus regelmatig hebben die overleg met gemeentebesturen. En we gaan het daar ook zelf nog eens op tafel leggen. Maar er wordt achtergezeten.
Goed, oké, merci. Want ik kwam gisteren weer, toen het warm was, met mijn fiets. En er waren weer kindjes aan het spelen. En ja, die stonden een halve meter van een trein. Hè, dus ja. dat is echt niet oké daar.
Ja, nee, maar wij hebben er zelf ook al op gehamerd.
Ja.
Soms is het de trein der traagheid. Dan de volgende interpellatie is Nikkersholen.
Nummer 3, ja. Meer dan een jaar geleden heb ik een mail gestuurd betreffende de verlichting in de wijk Zuiderdal. Meer bepaald de straat Nekkersholen. Hier staan verlichtingspalen en die werken niet. Het antwoord van de gemeente op de mail was dat de verantwoordelijkheid lag bij de bouwfirma Matexi. De draad van de elektriciteit is zoek, was het antwoord. We zijn nu een jaar verder en er is nog steeds geen werkende verlichting. Wanneer gaat de gemeente dit echt opvolgen? En mijn bijkomende vraag is in verband met deze straat ook nog. Zit die mee in de planning van het onderhoud? Want dat is daar... het ondertussen is al dubbel zo hoog als dat je nu op de foto ziet. Dus dat is daar eigenlijk zeer vuil en heel veel onkruid met distels en andere begroeiing.
Dank u wel. Dirk gaat antwoorden over de verlichting en Filip gaat aansluiten over het publiek domein, denk ik. Of Dirk allemaal. Doe maar, Dirk.
Oké, Gret, dank voor de interpellatie, Gret. Zoals u weet of niet weet, Matexi is verantwoordelijk voor het onderhoud, voor de uitvoering en voor al wat er nog met die wijk te maken heeft. Dus zeker wat de Nekkersholen betreft, hè, dat is nog niet opgeleverd, dus dat wil zeggen. Een straat die nog niet opgeleverd is, dat blijft een verantwoordelijkheid aan de Matexi, zowel qua verlichting als onderhoud. Dus Matexi moet de man of de vrouw die het onderhoud moet uitvoeren, qua groen betreft, nog minstens 2 jaar uitvoeren. Als Matexi dat niet goed doet, ja, oké, de klachten komen bij ons terecht, dus wij rappelleren Matexi. En Matrix, je moet het dus doen. Hetzelfde probleem is bijvoorbeeld bij Gans in het midden. Dat is ook zo'n probleem. Het is niet alleen daar dat het probleem is. Dus telke maal proberen die projectontwikkelaars zich onderuit te babbelen of een verantwoordelijkheid ontlopen. Dus zij moeten dat nog 2 jaar doen, hè, Greet. Dus onze gemeentelijke diensten, die gaan er nog 2 jaar afblijven. Dus jullie moeten Matrix hier lastigvallen. Dat doen wij ook trouwens, hè. Wij leveren dat ook niet op zo. Dus het is eigenlijk onverantwoord om dat zo op te leveren, wat de verlichting betreft. Dus de verkavelaar, in dit geval Matrix, moet de verkaveling afleveren aan de gemeente. Dat wordt openbaar domein, dat wordt bij ons domein bijgevoegd. Hè. Zolang dat niet in orde is, aanvaard ik dat niet. Hè. Ik ben schepen openbare werken, ik moet een oplevering gaan doen. Als die oplevering niet in orde is, zie ik gewoon tegen de aannemer, sorry meneer de aannemer, hier is een pv van vaststelling, die is niet in orde, u moet dat in orde brengen. Dus Matrix moet met Fluvius in dit geval afspraken maken om dat in orde te brengen. Dat klopt, 2 verlichtingspalen werken niet. En er is inderdaad een luszoek voor die derde paal te installeren. En die lus, die moet de verbinding maken tussen 2 andere palen. Zolang die lus niet in orde is, of die eerste paal niet brandt, branden die andere 2 ook niet. Ik weet dat ook. We hebben toevallig met Fluvius ook onderhoud gehad al. We hebben Fluvius er attent op gemaakt, maar het is Fluvius en Matrix die dat moet oplossen. We samen ook moeten betalen. Zij moeten dat ook financieren. Dus ik draag niks, of ik pak niks aan op ons op, maar de mijn dat niet in orde is. Dus deze 2 maatschappijen moeten dat op
aan onze... de andere kant, het Musseplein, dat er het gas wordt afgereden, dat wordt ook gedaan door Matixi. Dat is in opdracht van Matixi.
Er zijn al delen die opgeleverd zijn. Okay. En daar doen wij wel het werk.
Want,
hè?
Want daar is het wel proper. Ja, klopt. Dus alles is gedaan buiten.
Ja, dus de delen die opgeleverd zijn. Dus wat lever ik op? Dus wat gebeurt er? Op een bepaald moment vraagt Matixi een pv van oplevering. Hè? In samenspraak met onze diensten wordt er dan een wandeling gemaakt door het domein. Hè? Er worden aantekeningen gemaakt. Voorbereidende werken worden er aantekeningen gemaakt. Daar maken we een pv van, samen met de betrokkenen die er al moeten ondertekenen. Zodra het allemaal in orde is, hè, dan wordt er opgeleverd en dan doen wij het onderhoud.
Oké. Dus dan ga ik nu nog maar Matixi mailen, nog maar eens. Hè?
Ja. Maar altijd.
Zullen we dat dan ook eens doen?
Dat doen wij ook.
Oké.
Dat doen wij ook.
Christel, jij wilt daarbij aansluiten?
Ja, ik had nog een aansluitende opmerking. Voor Dirk dan, ja, schepen van openbare werken en onderhoud. Ik heb van een aantal bewoners gehoord het eerste deel dat opgeleverd is, de eerste fase. Dan spreek ik over Groenstraat, Verenigde Steenweg, Dienhoek. Dat eigenlijk het onderhoud, toen dat het nog door Matixi moest gebeuren, dat beter gebeurde dan nu door Boeghout. Dan spreek ik over, er is zo'n pool, een vijver, waar de gemeente altijd heeft van gezegd van dat wordt parkgebiedje. En dus zolang dat Matixi dat heeft gedaan, was dat vrij netjes. En nu wordt het 1 grote wildernis. Dus met andere woorden, wordt er niks meer gedaan.
Ik zal erop antwoorden, Christel. Zowel met de schepen Chris Wagens als Philippe Verstappen is daar. En ook met de doelstelling van heel het gebied. Dat is extensief onderhoud. Dat staat ook zoals omschreven in de beheersvorm van dat gebied. Hè. En wat heeft Matixi hier gedaan? Daar hebben ze dan wel goed werk geleverd. Het is extensief onderhoud. En die hebben dat in het begin intensief onderhouden. Hè. En dat waren ook de eerste appartementsblokken die moesten verkocht worden. Dus dat was een goed verkoopsplaatje, in van dat intensief onderhouden. En in de planning, en ook het ontwerp van heel dat gebied, want het hele ontwerp dat is gemaakt en gerealiseerd ook door de Gekkeno en door anderen, door heel veel personen, is dat gebied een soort van, dat is het gebied, ook het bloemgebied van de Rollebeek, is dat een extensief onderhouden gebied. Dus dat wil zeggen, daar moet biodiversiteit ontstaan, daar moeten een soort van verschillende soorten grassen en hoogtes en laagtes, en dat wordt in principe 2 keer per jaar gemaaid. En dat staat ook in heel het lastenboek. Dus dat is de verklaring daarvoor. Misschien kunnen mijn mensen nog verduidelijken, maar dat is de verklaring waarom dat zo is.
Philippe?
Ja, ik heb er toevallig nog daarover ook meldingen gehad van buurtbewoners, al daar, vorige week. Ik heb er nog mee gecontacteerd. We hebben ook een brief geschreven vorige maand waarin geduid werd welke zones dat in onderhoud zijn van de gemeente, welke dat in onderhoud zijn nu van Matixi. En ook die zone die we extensief beheren, die staat op een schetsje aangeduid. Dus de bedoeling is dat die nu, zoals het bermbeheer voorschrijft, dat die nu in deze periode, dat extensief gegeven rond heel die beek en rond die wadi, dat dat nu gemaaid zal worden in deze periode. En opnieuw na de najaarsbloeiers dan, begin oktober. Net zoals de bermen langs onze landbouwwegen eigenlijk. Tijdens het seizoen wordt er wel intensief een strook langs die paden gemaaid. En we zullen ook een strook maaien langs alle achtertuinen, want veel mensen hebben daar een poortje. die strook zal ook gemaaid worden, zodat die mensen op een deftige manier hun tuin langs echter kunnen verlaten. En ook de stroken langs het voetpad, hè, want een stukje van de extensie, van die zone loopt langs het voetpad, dat daar ook een strook naast het voetpad gemaaid wordt. Zodanig dat je duidelijk wel ziet van, dat is hier beheerd op een extensieve manier, maar dat het wel netjes is. Hetzelfde nog met het snoeien van al die struiken die daar tot voor 2 weken nog... Ja, een stukje over die paden begonnen te hangen. Dat is nu vorige week wel verholpen, maar dat gebeurt ook. Maar voor de rest is het ook een keuze wel, een stuk natuurlijk.
Dank u wel. Dirk nog, het laatste woord. Ja, we mochten er niet terug op drukken.
Ja, en die keuze is natuurlijk belangrijk om dat te duiden naar de mensen toe. Hè. Christel, ik begrijp dat er misschien onduidelijkheid was, maar die brief die de buurtbewoners is gestuurd vanuit het gemeentebestuur, is duidelijk uitgelegd welke keuze er gemaakt is en waarom dat er ook zo is. Dus ik hoop dat iedereen begrepen heeft dan.
Dat hopen we toch. Dan gaan we naar de volgende interpellatie van Sven over de deelwagens. Alsjeblieft.
Ja, dankjewel voorzitter. Beste collega's, in de krant lazen we dat er op ons grondgebied een extra deelwagen geplaatst werd via Partago aan het Populiere Hof. Perfect, een goede start. Deelwagens zijn wat mij betreft een deel van de oplossing binnen de modal shift. Heeft het bestuur plannen om die nog verder uit te breiden en eventueel ook naar andere aanbieders te kijken? Concreet denk ik dan aan Cambio, een systeem dat in onze buurgemeente voorhanden is en waar verschillende boeghoutenaren en vreemdenaren ondertussen ook gebruiker van zijn. Echter moeten zij zich steeds verplaatsen naar Lier of Mortsel of verder om gebruik te kunnen maken van dat systeem. Plant het bestuur om hier ruimte voor vrij te maken voor deze of gene? Dank u wel.
Chris gaat hier een antwoord op geven.
Ja. Dank je wel, Sven, voor je vraag. Deelmobiliteit is inderdaad een duurzame oplossing in het streven naar een modal shift en evenzeer een belangrijke actie binnen het klimaatactieplan. 95% van de tijd staat onze auto stil. Te gek dat we allemaal een auto moeten hebben, toch ook een grote financiële inspanning qua aankoopsom, verzekering, belasting en onderhoudskosten. Delen is het nieuwe hebben, zegt men, en daar zijn zowel Cambio als Partago mooie voorbeelden van. Cambio is een bekende speler, de pionier op gebied van deelwagens. In het begin richtten ze zich vooral op de steden, maar stelselmatig breiden zij zich uit naar de gemeenten. Er zijn een viertal jaren geleden verschillende explorerende gesprekken met hen geweest. Er is ook een bewonersvergadering geweest toen en een bewonersbevraging gebeurd via het forum, dat was in 2018, waaruit ook interesse van de inwoners naar boven kwam voor deelmobiliteit. Cambio zag toen ook potentie in boekhoud, maar over het financieel plaatje moest de gemeente nog even nadenken. Een deelwagen kostte toen de gemeente €450 per wagen per maand en we moesten er ineens 2 per locatie voorzien. Tijdens deze denk- en rekenfase kwam de opportuniteit om een elektrische wagen van Partago te kunnen delen via het project Deel de Zon, waarbij de zonnepanelen van de school elektriciteit zouden leveren aan een laadpaal op het Chef van Hoofdplein. En toen is er gekozen om met Partago in zee te gaan. Het was een win-win situatie voor allen. Intussen blijkt Gerrit, de Partago-wagen op het Chef van Hoofdplein, een van de meest gebruikte auto's van Partago te zijn. En daarom willen ze nu een tweede wagen inzetten, zoals je zegt, hè, en die noemt Jante. Jante staat momenteel aan het Populiere Hof, maar zal op termijn aan het Heuvelhof, dus hier, komen te staan, aangezien we een laadpaal besteld hebben bij Fluvius en we wachten op de installatie. Zodanig dat de auto's ook een beetje verdeeld zijn, hè. Maar wij denken ook wel dat het heel belangrijk is dat er 2 auto's zijn, omdat nu mensen soms een beetje huiverachtig zijn om zich in te schrijven bij Partago, omdat ze denken van ja, stel je voor, ik wil een wagen reserveren, wat je goed op voorhand kan doen eigenlijk, maar er is er geen meer, dan heb ik er geen, en 2 wagens heb je natuurlijk dubbel zoveel kans dat er wel 1 aanwezig is. Er is dus een keuze gemaakt voor Partago. Nu, we hebben dus wel heel wat gebruikers die nu lid zijn van Partago, die een aandeel hebben gekocht bij Partago, wat dat dient als een soort van borg. Het is natuurlijk voor hen, hè, voor de gebruikers die er nu al zijn, handig om bij 1 autodeelaanbieder te blijven. En ook dat er verschillende auto's ter beschikking staan. Daarom zetten we momenteel zelf geen actieve stappen naar andere deelsystemen. Intussen hebben we ook een deelbakfiets van Partago ter beschikking op ons grondgebied, op het woonerf van de Vreemdsestemweg en de Hillegomstraat, ook met dezelfde Partago-app te gebruiken. En daarbij gaan we ook nog uitbreiden met extra deelwagens die worden voorzien via stedenbouwkundige lasten binnen het project fase 3 en het project van de ideale woning in het midden. In die zin van dat we hebben toegestaan dat er minder ondergrondse parkeergarage, parkeerruimte moet gecreëerd worden, maar daartegenover staat wel dat zij deelwagens moeten organiseren. Wij hebben dan voorgesteld om eventueel ook met Partago in zee te gaan, aangezien dat dan voor de inwoners toch wel een makkelijk iets is. Die auto's die er gaan komen, die elektrische, dat zijn dus ook altijd elektrische auto's, die er gaan komen in het kader van dit project, die hoeven niet per se allemaal op vlak voor het midden te staan. Die kunnen wij ook een beetje verdelen, eigenlijk rond het project. Dat zou wel kunnen dat er bijvoorbeeld één in de Lange Kroonstraat komt staan, wat er bijvoorbeeld één aan het Heuvelhof komt staan, en dat aan het Heuvelhof, dat die auto die hier staat, dat die dan bijvoorbeeld naar vreemden gaat, omdat voor ons toch ook wel een streven is om vreemden ook te betrekken en ook te voorzien van een deelwagen. Daarnaast sensibiliseren we ook mensen om mee te doen aan Partago Community. Dat kan je eigenlijk met een aantal buren samen ook inschrijven op een Partago deelwagen, wat natuurlijk ook interessant is. Het verheugt ons dat er ook mensen van Boeghout gebruik maken van Cambio natuurlijk. Ik zie inderdaad ook regelmatig hier een wagentje of een auto van Cambio rondrijden. Cambio heeft ook heel veel verschillende modellen, dat maakt het natuurlijk ook interessant. Maar wij zijn momenteel dus in zee met Partago en we proberen dat nog verder uit te werken. Ik hoop dat ik een antwoord heb kunnen geven op jouw vraag, op jouw interpellaties.
Bruno wil nog even aansluiten en dan kan Sven repliceren.
Ja, ik ben een van de gebruikers van Partago, een participant van Partago. En ik gebruik dat af en toe als ik het nodig heb. En ik heb ook gevraagd aan Partago om een auto te plaatsen in de wijk van de Gillegomstraat, Kardinaal Sterksplein. Ik dacht misschien, als een hele aanleg komt van het pleintje in de Kardinaal Sterksstraat, dat daar misschien ook wel een auto zou komen. Ik heb toen wel het antwoord gekregen van Partago, ja, wij doen dat enkel als wij voelen dat er genoeg gebruikers voor zijn, want zo'n auto kost hen €750 per maand. Dus als die maar 2 keer een maand gebruikt wordt, is dat een beetje te zotte kost. Dus zij wachten erop. Ik heb toen een cadeaubon gekregen voor uit te delen in mijn wijk. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb dat via Hopper bekendgemaakt bij de mensen in mijn wijk. Ik heb daar wel reactie op gekregen. En ik heb gewoon gezegd aan die mensen, van kijk, stuur een mail naar Partago. En als er dan genoeg gebruikers of kandidaten zijn, dan komt er misschien een auto bij. Ik vind het vooral heel belangrijk dat zo'n deelwagens eigenlijk ook in wijken zoals de Gillegomstraat gezet worden, omdat daar heel veel mensen alleenstaande wonen, die hun eigen auto misschien niet kunnen betalen. En dan is dat eigenlijk veel interessanter, denk ik, dan dat die in het centrum van het dorp staat, waar mensen wonen die sowieso al een eigen auto hebben. Dus ik denk eigenlijk in zo'n wijken is dat wel heel belangrijk dat dat zou komen.
Ja, dat treed ik bij. Ja, zeker en vast.
Zin? Ja, ik denk inderdaad dat een spreiding heel belangrijk is en dat we dan inderdaad niet gewoon naar de kern van Boeghout kijken, maar ook naar vreemden en al wat dat er dan tussen ligt. Wat niet wil zeggen dat we op elke hoek van de straat een deelwagen moeten hebben. Dat is ook niet realistisch, denk ik. Ik vind het alleen spijtig dat het bestuur dan alleen maar met Partago wenst te werken en daar dan ook oogkleppengewijs alleen maar naar kijkt. En dan de burgers die al wel lid zijn, want dat is ook een ledensysteem bij Cambio, die worden dan een beetje in de kou gelaten door het bestuur. Dus ik vind dat wel spijtig dat er niet wordt ingezet op verschillende systemen. Je moet niet overdrijven, zoals in de stad Antwerpen, want ik denk dat ze daar wat overdrijven. Daar heb je ondertussen, ik denk, 7 of 8 deelsystemen van auto's, doet dat vooral niet. Maar ik vind het ook een beetje spijtig dat er maar naar één systeem wordt gekeken. Bijkomend zit er ook mee het verhaal kip of het ei. Hè? Wat is er eerst? Gaan die mensen inderdaad, die een auto staat, ik ga mij lid maken en ik ga geen tweede wagen kopen of ik kan mijn wagen wegdoen, want ik heb die eigenlijk niet nodig. Wat dat eigenlijk de insteek van heel het verhaal is. Tegenover, ja, er staat er geen. Ik zal dat met een auto nog maar even bijhouden. Ik zal er toch nog maar kosten aan doen om hem aan de waggel te houden, bij wijze van spreken. Terwijl dat je voor die tweede wagen of die eerste wagen, dat doet er al niet toe, evengoed een abonnement kunt nemen op die Partago. Dat zou het systeem moeten zijn. En dat is de verantwoordelijkheid dat een bestuur heeft om ervoor te zorgen dat je die kip zij en niet dat hij zij of vice versa. Je moet zorgen dat je eerst zij en dat die burger daar dan ook effectief op kan intekenen. En dat is hetgeen, denk ik, dat je moet doen met heel dat verhaal van die deelwagens. Want ik geloof er rotsvast in, hè. Ik denk dat dat, allez, ik denk echt dat dat de toekomst is. Niet alleen dat, hè, maar ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeeltje daarin is. En ik denk dat je er als bestuur een verantwoordelijkheid in moet nemen. En oké, laat dat dan 10.000 euro op een jaar kosten. Hè, want het kost dan zo'n cambiowagen, hè, blijkbaar 10.000 euro op een jaar, grof geteld. Ja, doe dat dan, hè, denk ik bij mezelf. Want ook daar, er zijn nu al mensen die dat een abonnement hebben. Evengoed zijn er mensen die dat niet nemen nu, omwille van welke reden dan ook. En dat vind ik spijtig.
Johan? Ja, hadden wij in het verleden al eens niet gedacht om de wagens van de gemeente, om daar ook een deelsysteem op te zetten, buiten de werktijden van de gemeentewerkers?
Ja,
dat is ook zo. Daar zijn we ook mee bezig. Dat er een van de elektrische auto's, de Kangoo, dat die mee geïntegreerd wordt in het systeem. Principieel zijn we daarmee akkoord, we zijn alleen de constructie nog aan het uitzoeken. Ja.
Dank u wel. Boeiend debat voor een betere en mooie toekomst. We gaan naar de interpellatie over de laadpalen, ook van Sven. Alsjeblieft.
Ja, dankjewel, voorzitter. Beste collega's, op 4 juni 2021, ondertussen meer dan een jaar geleden, keurde de Vlaamse regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact definitief goed. Dit Lokaal Energie-Klimaatpact heeft onder andere als concrete doelstelling om tegen 2030 één publiek toegankelijk laadpunt te voorzien per 100 inwoners. Concreet betekent dit voor Boeghout 135 laadpalen op het publieke domein. Momenteel zijn er volgens de website van de gemeente 6 plaatsen met laadpalen in Boeghout en Vremde. Niet geheel correct, want er zijn er eigenlijk 11 waar publieke laadpalen zijn met effectief 20 effectieve laadpunten. Dus ook daar denk ik dat de site even moet aangepast worden. Dit wil zeggen dat er tegen 2030 nog ongeveer 115 laadpunten dienen bij te komen, ofwel meer dan één per maand van nu tot december 2030. De vergroening van het wagenpark komt voor veel mensen dichtbij. Zowel voor bedrijfswagens als voor privatieve wagens. Mensen moeten nu keuzes maken terwijl niet alles duidelijk is. Hiervoor is het ontzettend belangrijk dat de mogelijkheden er zijn op gebied van infrastructuur. Zeker voor mensen die niet op eigen terrein een laadinstallatie kunnen voorzien. Hiervoor dus enkele korte vraagjes. Heeft het bestuur hier rond reeds een plan uitgewerkt, zowel naar spreiding als naar inrichting? Wat is de ambitie van het bestuur in deze? Zal het bestuur een informatiecampagne opzetten in verband met laadpalen en bijhorende elektrische wagens? En belangrijk hierin is ook dat de informatie op de gemeentelijke dragers correct en up-to-date is. Dank u wel.
Rudy zal daar een antwoord op geven.
Ja, bedankt. U herinnert zich weliswaar ook nog de collega Ria die in januari er ook een interpellatie heeft over gedaan. Dus ik zou deels mijn antwoord kunnen herhalen, omdat er tot op heden weinig nieuwe dingen zijn en nieuwe elementen. Maar ik wil ook nog wel een aantal zaken verduidelijken voor de mensen, om zeker geen misvattingen te hebben. Hè. Om een idee te hebben, op basis van de doelstelling, en dan gaat het over 35.000. Dat is een inschatting die gemaakt is als publieke laadbehoefte, verdeeld dus over verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen. En er is eerst een afzonderlijke oefening gebeurd voor de bovengemeentelijke infrastructuur, die dan, ja, die bestaat dus vooral over uit die snelladers langs de grote verkeersassen. En daarvoor zijn er een 1500 CPS, noemt dat dan, laadpuntequivalenten, gereserveerd. Daarnaast is er een grondige behoefteraming gemaakt bij de opmaak van die potentieelkaarten voor de centrumsteden dan. En daar is de behoefte uit afgeleid van de 9800. En dat betekent dus dat er nog een 23.700 zijn verdeeld over alle andere gemeenten en steden. Nu, het blijkt ook dat een aantal parameters bepalend zijn voor die lokale grootte van de elektrische vloot per gemeente. En die zijn ja, in een modelletje meegenomen om op die manier een behoefteraming te kunnen hebben. En dat gaat dan meer concreet over ja, de soort van huishoudens, voertuigen en inkomens. En dat geeft dan een inschatting van de verdeling van die elektrische voertuigen. En dan spreken we dus eigenlijk over 1 op 100. Dat is een gemiddelde over heel Vlaanderen. Dat is het gemiddelde. Hè. Om tot een inschatting te komen van die publieke laadinfrastructuur, is daarop nog een herverdeling gebeurd. Ze hebben dan gaan kijken, op basis van de bebouwingen, ze hebben dat ingedeeld in 3 categorieën, van open tot gesloten. Dus van categorie 3, half open, 2 en categorie 1, waar dat er het meeste van aanwezig is. En hierbij wordt ingeschat welk aandeel voertuigen privaat dan zal gaan laden en welk aandeel dat eigenlijk publiek zal gaan laden. En het aandeel privaat, dat wordt dan ook niet meegeteld in die aantal CPS per gemeente. Maar die, ja, het is ook logisch dan dat dichtbebouwde gemeenten, steden, die zullen dus ja, wat meer nood hebben aan publieke laadinfrastructuur. Aangezien dan Boeghout dan vooral in categorie 1 zit, wordt ingedeeld, zou de behoefte voor Boeghout dus exact op 100 liggen. En dus niet 1 op 100, plus van 135 zit dat, ja, is dat nu bepaald, dat is vers van de pers eigenlijk, dat zit eigenlijk op 100. Dus het gaat hier louter over een inschatting van welke behoeften zich zouden kunnen voordoen. En maar dat laat ons natuurlijk wel al toe om op zoek te gaan naar potentiële locaties voor die toekomstige laadinfrastructuur. Alleen vermits de uitrol van die publieke laadpunten dus vooral vraaggestuurd zal verlopen, zal er in de praktijk op het terrein dan ook nog wel extra moeten blijken waar het de behoefte dan op het openbaar domein, waar die het grootste zijn. En ook de wijze waarop het aantal voertuigen ook nog verder zal groeien, onder andere ook met die firmawagens, bij leasingwagens, zullen alleen voorlopig een inschatting kunnen maken. Nu, wat is de status vandaag de dag? We zijn nog altijd wachtende op de palenboer, zoals wij dat zo graag noemen, maar dat is de laadpalen-exploitant die voor Boeghout zal worden aangesteld en toegewezen dan ook door de Vlaamse overheid. Die aanbesteding loopt via de Vlaamse overheid. Vooraleer dat we dan samen met die palenboer en Fluvius, zoals ik vorige keer gezegd heb, om samen te kunnen zitten over de uitrol, dat heeft ook te maken met de sterkte van het net en dergelijke. Hè. Verwacht wordt qua timing dat dit in september zou rond zijn, waarbij we dan als gemeente worden geïnformeerd over de uitrol in september, oktober, wordt vooropgesteld. Maar rond effectieve plaatsing lijkt hij niet voor 2023 te kunnen starten volgens de laatste stand van zaken. Nu, om op uw vraag wat concreter te antwoorden, onze diensten hebben inderdaad al een kleine dinkoefening gemaakt om op strategische plaatsen een aantal laadpalen te zetten. Ze hebben die al voorgesteld, maar laten we er nu nog niet op ingaan. Lijkt mij wat voorbarig om dat in detail te gaan bekijken. Maar we hebben ook dus zeker de ambitie als gemeente om aan die behoeften te voldoen. En dat blijkt dus ook uit het klimaatactieplan waar we dat ook nog eens in hebben opgenomen. Wat betreft het aantal dat wordt meegegeven op de website, Sven, inderdaad, dit zijn alleen maar de laadplaatsen op het openbaar domein die bij ons gepubliceerd geweest zijn. En die 11, ja, die vinden inderdaad terug op bijvoorbeeld ChargeMap, waar iedereen aan kan. Dus inclusief deze op privaat zitten op de ChargeMap. Ik wil dat zelf nog eens even vragen of dat de bedoeling is van die allemaal erop te zetten, ja of nee, of dat er een probleem is, want dat zijn op die 5 locaties die er niet op staan, dat zijn inderdaad die, of dat zijn degenen die op de privaat staan. Tot daar denk ik de nodige verduidelijking naar aanleiding van uw vraag.
Sven?
Ja, dank u wel. Of dat er nu 135 of 100 zijn dat we in Boeghout plaatsen, doet er niet toe. Ik denk vooral dat het belangrijk is, en daarom juich ik het ook toe, dat er effectief al een oefening is gemaakt door de diensten. Want het zou wel eens kunnen dat er op een gegeven moment, dat ze er dan zijn met hun aanbieder, en dat er dan snel moet geschakeld worden. En als dan die ganse oefening nog moet gebeuren, ja, dan hebben we natuurlijk een probleem. Want je zit daar met densiteit en inderdaad ook het beeld van de straat moet het toelaten, of net niet toelaten. Hè. Als je gaat spreken over bijvoorbeeld de Lange Kroonstraat of de Gillegomwijk of noem maar op, dan zijn er inderdaad heel veel straten waar mensen gewoon niet de mogelijkheid hebben om privatief te laden op eigen terrein. En dat is een bijkomend probleem. Mm-hmm. Ook in die grote nieuwe projecten die nu in Boeghout gebouwd worden, om terug te komen op de vorige interpolatie, of het antwoord op de vorige interpolatie, dat er dus op het... in het midden daar ook potentieel elektrische deelwagens worden geplaatst. Ik hoop dat er dan ook laadinfrastructuur geplaatst wordt die ook publiek toegankelijk is. En niet alleen voor die elektrische wagen. Want je zit daarmee met een heel groot probleem en een heel grote densiteit van mensen die ondergronds niet gaan kunnen laden op korte termijn, want dat zit er niet aan te komen. Professioneel ben ik daar heel veel mee bezig en dat is echt een groot probleem aan het worden. Dus dat gaat er zomaar niet van komen. Dus je moet dat eigenlijk in de ontwerpfase al gaan opleggen en eigenlijk is dat ook iets dat moet meegenomen worden in de herziening van de bouwcode, dat ook effectief wordt opgelegd, zoiets. Dus ik ben blij met de oefening, maar ik ben ook wel een beetje bang met de traagheid. Daar juist ging het over de trein der traagheid, maar ook dit vrees ik dat een probleem zou kunnen geven. Voor heel veel mensen die nu wederom een beslissing moeten maken, hè, wat voor een wagen gaan we kopen? Ja, ik heb geen oprit, ik woon in een rijhuis waar dat ik met mijn wagen niet weg kan. Wat kan die mens kiezen, hè? Is er een laadpunt? Is er geen laadpunt? Er zijn er 6, er zijn er 11, er zijn er 20 en verra. Maar voor die mensen is dat natuurlijk een belangrijke factor om mee te nemen in hun beslissing. En ik denk dat net geen rem zou mogen zijn. Ja. Los van het feit dat je ook nog lang moet wachten op je auto gaan bestellen.
Ja. Sven, ik kan het alleen maar beamen. Maar we hebben nu geconfronteerd met de traagheid van de Vlaamse overheid om daarmee verder te geraken. En het is ook zo, hadden wij het concept van paal zoekt wagen met Fluvius en dat werkte eigenlijk perfect en dan is dat op hold gezet. En het probleem is dat wij nu veel vragen krijgen van particulieren die dat inderdaad niet op hun eigen privaat kunnen voorzien. En wij hebben alleen maar één antwoord, ja, we zijn aan het wachten. En dat is erg, want soms maken die mensen de beslissing, koop ik nu een elektrische wagen, ja dan nee. Maar we moeten gewoon eerlijk antwoorden en we zitten ook inderdaad mee te wachten. En ik hoop dat de timing die nu wordt vooropgesteld, ja, dat dan ook wel lukt. Hè. Maar dat is ook in heel Vlaanderen worden die allemaal tegelijkertijd aangesteld, behalve Antwerpen die hebben de keuze gemaakt om dat in eigen beheer te doen. Hè, maar alle andere gemeenten, ja, hè, in zo'n raamcontract is dat veel beter dan dat je dat als gemeente allemaal apart gaat doen. Hè. Maar ja, we zitten ook een beetje op onze honger, dat klopt. Ja.
Oké, mogen we het debat hier afsluiten of nog een laatste woord?
Ik had nog één bijkomende vraag. In die oefening die gemaakt is door de diensten, is daar ook in meegenomen of dat er capaciteit in de straat is?
Wel, niet, omdat we daar eigenlijk afhankelijk zijn van Fluvius. Dus die informatie moeten wij ten gepaste tijden van Fluvius nog krijgen. Dat is ook een bijkomende bezorgdheid of dat ons niet dat op elke plaats wel voldoende aan kan. Ja.
Oké, dan gaan we naar de laatste interpellatie over Puppy House. Sven?
Ja, dankjewel voorzitter. Hier ben ik weer, collega's. Wederom terug met dit dossier. Afgelopen week was er een eerste zitdag waar spijtig genoeg onmiddellijk werd gevraagd tot uitstel. Zeer spijtig natuurlijk, omdat de wantoestanden aanhouden en het dierenleed blijft. De zomer komt eraan, de containers blijven rustig staan en we weten allemaal hoe gezellig het is in een container die in de zon staat. Niet gezellig natuurlijk, maar verschrikkelijk. Spijtig genoeg zullen er dus opnieuw weken en maanden aan een stuk dieren moeten verblijven in deze bakovens. Wat zal het bestuur doen om mistoestanden tijdens de zomermaanden tegen te gaan en hoe ver staan we met het andere zware dossier? Dank u wel.
Sven, ik ga mijn antwoord van vorige keer niet meer herhalen over die zware dossiers. Daar heb ik een heel klaar duidelijk antwoord op gegeven. Ik heb ook verwezen naar de inspectie dierenwelzijn. Maar de bevoegde schepen voor dierenwelzijn, Chris, heeft ook nog bijkomende informatie opgevraagd. Chris?
Oké. Beste Sven, eerst even in verband met die zitting. Dat gaat, zoals je zegt, over een eerste zitdag. Een eerste zitdag is een inleidende zitting. Dan wordt de zaak vaak nog niet behandeld. Het gaat hier dus niet over uitstel. Op de eerste zitdag, vorige week maandag 20 juni, werden de agenda en de conclusietermijnen vastgelegd. Zo kunnen beide partijen zich voorbereiden, dat is de gewoonte, bewijsstukken verzamelen en de pleidooien voorbereiden. De zaak zal dan gepleit worden op 17 oktober. Daarna zal de rechtbank de zaak in beraad nemen en een vonnis uitspreken. Maar je hebt gelijk. Ik vind het ook dat het allemaal heel lang duurt en dat is lastig. Maar deze zaak loopt nu. We hebben ervoor gekozen, juridisch geadviseerd, dat we dit traject zouden lopen. En we moeten ze mee uitzitten en tegelijkertijd heel hard duimen. Intussen hebben wij, een deel uit frustratie ook wel, bij Dierenwelzijn Vlaanderen de zaak nog eens aangekaart en gevraagd of zij nog acties gepland hebben. En of ze nog nieuwe inspectiebezoeken zouden kunnen doen, bijvoorbeeld in de zomer, om na te gaan of er niet te veel en te jonge puppies aanwezig zijn en of ze daar in goede omstandigheden verzorgd worden. Wij hebben ook gevraagd of we als gemeentebestuur meer met hun diensten zouden kunnen samenwerken. We hebben dan een antwoord gekregen van Dierenwelzijn Vlaanderen en het kabinet van minister Wijns, dat zij inderdaad ook klachten over puppyhouse binnenkrijgen en dat zij controles hebben uitgevoerd in 2019, in 2020 en 2022. In 2019 en 2020 werd er een PV opgesteld. De controle in 2022 daarentegen heeft geen aanleiding gegeven tot een PV. Globaal gezien blijkt uit de controles dat de pups op een correcte manier gehuisvest en verzorgd worden, ook in de containers. Gelet op de controleresultaten uit het verleden voorziet Dierenwelzijn Vlaanderen geen verhoogd toezicht bij puppyhuis. En dat vind ik spijtig. Dierenwelzijn Vlaanderen zegt wel dat ze een goede samenwerking hebben met de lokale politiediensten, ook in Boeghout. Zo zijn ze al vaak samen op controle geweest bij Puppyhouse. De lokale politie heeft in het kader van de dierenwelzijnswet dezelfde bevoegdheden als Dierenwelzijn Vlaanderen. Dus ik denk dat het aan ons is en aan mensen die er passeren en die vinden dat daar iets gebeurt dat niet klopt, dat ze de lokale politie moeten verwittigen. Ik nog eventjes, want ik weet niet goed, Sven, of dat jij met de andere zaak, de dierenzaak in de Toevoelhoek bedoelde? Of heeft dat er niks mee te maken? Oké,
dank u wel. Zijn er daar nog reacties op of volstaat dit antwoord? Dank u wel. Dan eindig ik hier de raad. Zijn er nog leden in het publiek die een vraag wensen te stellen over een onderwerp dat behandeld is geworden tijdens de voorbije uren? Ik zie geen reacties of vragen. Dat is allemaal duidelijk. Dan wens ik jullie allemaal een goede avond en een fijne nacht. En dan zien we elkaar in september pas terug op de gemeenteraad. En dus voor de mensen die op vakantie gaan ook een mooie vakantie.